아무튼 나 Goedenavond allen. Hartelijk welkom aan alle aanwezige raads- en commissieleden, collegeleden en ondersteuning ook van het college uiteraard. Iedereen die deze vergadering ook live volgt via Facebook of YouTube, van harte welkom bij deze avond van de raad vanuit de raadzaal in Nieuwegein. Dit is stream 1 en we hebben ook nog een livestream 2... die vanuit de zaal 008 komt. En daar zijn andere onderwerpen, zoals het regioblok, wat op dit moment bezig is. En daar komt straks nog een onderwerp over Nieuwegein 50 jaar. En er is nog een rondvraag voor als u daar belangstelling voor heeft. Hier gaan wij nu van start met het onderwerp Werkteam 2021, een dialoogsessie. En zometeen geef ik daarvoor eerst het woord aan wethouder Eggegoor, Ellie Eggegoor. En zij wordt ambtelijk bijgestaan door Mark Gits, Elvira Poort en Fieke Vermeulen. Gezamenlijk nemen ze u mee in het programma van deze avond. Mevrouw Eggegoor, mag ik u uitnodigen om de aftrap te doen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Welkom allemaal en fijn dat u er allemaal bent. We willen graag in het komende uur met u in gesprek over het lokale werkteam Nieuwegein. En specifiek over het jaarplan wat we gaan maken voor het jaar 2021. Door corona hebben we dit jaar al een aantal aanpassingen moeten doen, zoals u weet. Omdat we binnen wil de COSO moesten doen en daar voor het grote deel ook het werkteam voor is ingezet. En dat leidt ertoe dat we ook voor dit jaar al een aantal aanpassingen hebben moeten doen op de doelen die we hebben gesteld en hoe we verder willen omgaan met de inzet in het werkteam. Maar we zijn ook bezig met het jaarplan voor volgend jaar en ook daar zullen een aantal keuzes moeten worden gemaakt. Dat levert een aantal dilemma's op en daar willen we graag met u over in gesprek. Laat ons weten hoe u over die keuzes en over die dilemma's denkt. Want uw input is waardevol voor ons en nemen we mee bij het maken van het jaarplan voor het lokaal werkteam. Dus ik wens ons een inspirerende bijeenkomst toe. En dan geef ik graag het woord aan Elvira Poort.
Goedenavond, ik ben niet Elvira Poort, maar Mark Gits, teamleider
van het lokaal werkteam. En ik geloof dat ik nu aan de beurt ben in het programma. Een kleine nuance. Ik ga proberen jullie mee te nemen in de dagelijkse praktijk van het lokale werkteam Nieuwegein. En proberen zichtbaar te maken wat het werk van een werkcoach en een participatiecoach inhoudt. Om dat te doen wil ik graag drie casussen bespreken. De eerste casus is Energiebox. Het gaat over een vrouwelijke inwoner die al een aantal jaren werkloos is. Ze heeft een maatschappelijke carrière achter de rug. Maar de kennis en ervaring die ze daarin heeft opgedaan is sterk verouderd. Ze probeert ook al jaren te solliciteren, echter zonder succes. In de loop der jaren is mevrouw wat verbitterd geraakt en is haar afstand tot de arbeidsmarkt groter geworden. Zij is ingedeeld in de doelgroep waarvan de afstand tot de arbeidsmarkt het grootst is. Er is sprake van een psychische kwetsbaarheid, waardoor mevrouw zeer achterdochtig overkomt. In gesprekken met professionals neemt zij snel de regie over en communiceert zij zeer stellig, wat bij de ander veelal weerstand oproept. Gesprekken waarin er gereflecteerd wordt op het eigen gedrag zijn hierdoor eigenlijk niet mogelijk. De werkcoach die de begeleiding van deze mevrouw opgepakt heeft, heeft toch de inschatting gemaakt dat er kansen op participatie zijn en heeft geïnvesteerd in het goed in beeld krijgen van deze inwoner. De werkcoach heeft met name voor elkaar gekregen dat mevrouw een goed beeld van haar kwaliteit heeft en, minstens zo belangrijk, zich ook bewust is van haar valkuilen. Vanuit de opgebouwde werkrelatie is het gelukt om bij het project Energiebox te starten op een werkervaringsplek. Dat project houdt in dat mensen voorlichting geven over de energietransitie. En een werkervaringsplek, daar kan iemand met behoud van uitkering werkervaring op doen. Daar is mevrouw begonnen. Ze heeft een kleine opleiding van een maand gedaan. Daarna is ze jobcoaching aangevraagd en heeft ze na een proefperiode is overgegaan in een betaalde functie. En is ze helemaal uit de uitkering gekomen. een mooi voorbeeld van hoe de werkcoach investeert in de werkrelatie met de inwoner. En vanuit daar tot mooie resultaten komt. Het tweede voorbeeld wil ik u meenemen in het integrale werken. In relatie met het thema veiligheid. Het lokale werkteam heeft ook aansluiting gezocht bij het Nijpelsproject. Een buurt waar relatief veel adressen met een uitkering zijn. En daar is eigenlijk een soort selectie gemaakt van met welke inwoners echt iets kunnen gaan doen. En welke inwoners kansrijk zijn in een participatietraject. De werkcoaches hebben de aansluiting gezocht bij de mensen van het Nijpelsproject. En die hebben daar samen een selectie gemaakt en zijn aan de slag gegaan. Totaal 100 inwoners met een uitkering. Dat is eigenlijk niet haalbaar. Dus hebben ze een selectie gemaakt van 15 inwoners. Dat project is eigenlijk net begonnen. Iets wat vertraagd door corona. Maar daar verwachten we eigenlijk ook mooie resultaten van. En dat staat ook wel voor de moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden. Welke trajecten, welke mensen zijn kansrijk op participatie en ja, welke wat minder. De laatste casus van een multiproblem gezin. Een gezin waarbinnen een heleboel problemen tegelijk spelen. Eigenlijk een stapeling van problemen. Het betreft nieuwkomers, noemen we ook wel statushouders. Het vader en moeder van het gezin zitten nog in een inburgeringstraject. Het gezin heeft forse schulden. 5 kinderen, waarvan 1 kind medische en psychiatrische problematiek heeft. Hierdoor is de woning eigenlijk ongeschikt en verloopt de participatie of de inburgering eigenlijk slecht. Het stagneert allemaal een beetje. De inzet, de werkcoach die er ingestapt is, heeft als eerste goed onderzocht welke zorg en welke ondersteuning er allemaal plaatsvindt. En heeft eigenlijk daar ook de regie in gepakt. Uiteindelijk is de vader met de werkervaringsplek gestart en heeft kans op betaalde arbeid. De moeder is in het welzijnswerk ondersteund geworden en doet aan taalparticipatie. Voor het kind is via Geinwijs ondersteuning ingezet, ambulante zorg. En dat gaat nu ook wel wat beter. En al met al beleeft dat gezin hun situatie nu eigenlijk als een stuk kansrijker. En gaat het eigenlijk al een stuk beter. Daarnaast is er ook nog woonurgentie aangevraagd, zodat ze uiteindelijk misschien ook een betere woning kunnen krijgen. Dit overziend is ook weer een verhaal waarbij veel instanties betrokken zijn. En het integraal werken betekent eigenlijk dat de werkcoach de regie pakt, of in ieder geval afspreekt wie de regie heeft. En dat van daaruit iedereen helder heeft wat hij moet gaan doen. Als ik alle betrokken instanties op een rijtje zet, dan hebben we het over Geinwijs, Movactor, sociaal raadslieden. De WIL, accountmanagers, een zorginstelling, een huisarts en dan nog het lokale werkteam. Dat geeft ook aan hoe gecompliceerd het werk van een werkcoach soms is en hoeveel partijen er betrokken zijn. En uiteindelijk hebben al die partijen goed samengewerkt en dit gezin een stap verder geholpen. Dus een mooi voorbeeld van een integrale aanpak. Daarmee wil ik mijn verhaal afsluiten en hoop ik dat u een beetje een beeld gekregen heeft van het lokale werkteam.
Goedenavond.
Juist.
Ja. Zal ik hem verder oppakken?
Ja.
Ja. Dat waren een aantal voorbeelden van het werk dat in het werkteam gedaan wordt. En wij hebben vanavond voorafgaand aan de avond een presentatie toegestuurd. En mijn vraag aan u is of u daar vragen over heeft. Ik zal niet alles herhalen, want ik neem aan dat dat niet nodig is. Maar ik zie al dat er wat vragen zijn in de chat. Dus daar wil ik u toe uitnodigen.
Dan allereerst...
Ik hier op mijn scherm voor me dat mevrouw Van Beek van Ieders Belang een vraag heeft. Zoals mevrouw Van Beek haar camera-microfoon aanzet.
Ja, hoort u mij?
Ja, ik hoor u. Ja,
ja zeker.
Nou, ik had eigenlijk een vraag aan het begin. Toen had ik al een handje opgestoken. Toen de wethouder nog aan het woord was.
Ja.
Of het niet de bedoeling is dat wij dingen in gaan brengen. En dat wij straks krijgen te horen dat wij zelf het besluit hebben genomen op deze manier. Dat was even mijn vraag op voorhand.
Ja, dat is wel echt een vraag aan de wethouder. als u mij toestaat, dan ik zie op het programma dat zij aan het eind nog weer aan de beurt komt, maar zo te zeggen. Of zij dan uw vraag zou willen beantwoorden.
Nou, voorzitter, ik had dat graag nu, want dan weet ik wat ik of ik mee kan doen aan deze discussie.
Nou, het is een dialoogsessie en de afspraak met het college is dat we niet hier nu een soort van pseudo-besluiten gaan nemen. Er wordt een open dialoog, een open gesprek gevoerd. Daar is het programma, als goed zou zijn, ook op geënt. Dus ik zou u uit willen nodigen om gewoon deel te nemen aan het gesprek. En dan kan de wethouder aan het eind daar nog op terugkomen. Als zij dat wil en nodig vindt.
Dan ga ik door naar meneer Stekelenburg van de Socialistische Partij. Die heeft een vraag.
Ja, dank u. Ik had eerst gezegd, mijn vraag is misschien politiek, maar dat valt eigenlijk best wel mee. De uitgangspunt van de avond, en er wordt ons ook gevraagd om keuzes te maken, is dat er meer cliënten zijn bij gelijkblijvend budget. Maar ik zou graag willen weten, hoeveel geld is er nodig om dezelfde soort dienstverlening te kunnen blijven bieden voor meer cliënten? Daar zou ik heel graag een antwoord op willen. Als dat niet nu paraat is, begrijp ik dat ook. Maar dan zou ik dat graag achteraf schriftelijk te horen krijgen.
Mevrouw Poort.
Dat is prima. Wij kunnen dat schriftelijk wij kunnen dat uitzoeken, ongeveer. Ja.
Ik dacht al wel dat dit een behoorlijk technische vraag was die de Stekelenburg stelt. Maar die komt dus nog schriftelijk uw kant op. Dan ga ik door naar mevrouw De Beer van GroenLinks. En zij heeft ook een vraag.
Ja, goedenavond. Ik denk dat mijn vraag al een beetje beantwoord is. Ik vroeg me af of het bij deze werkvorm ook mogelijk is om een aantal technische vragen te stellen. Ik heb een aantal informatieve vragen, maar die is misschien ook beter als ik die schriftelijk stel.
Ja, dat zou misschien wel fijn zijn.
Okay.
Punt.
Okay. Nee, ga ik doen. Oké.
Okay. Ja.
Dan ga ik door naar meneer Verdam van Groep Verdam. U heeft ook een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de heer Kuts zeggen dat er een reductie heeft plaatsgevonden van 100 inwoners naar 15. Is dat een kwestie van geld of is dat een andere bewuste keuze?
Ik weet niet, mevrouw Poort, of u daarop kunt antwoorden of dat meneer Gits daarop antwoordt.
Er zijn in totaal 100 adressen of gezinnen die een bijstandsuitkering hebben. Maar we hebben niet de capaciteit om iedereen te gaan begeleiden. Dus we hebben van die 100 adressen een selectie gemaakt van 15. In samenspraak met de mensen van het Nijpelsproject.
Mag ik daar een doelvraag op stellen, voorzitter?
Ja, dat mag.
Goed, dank voor het antwoord, maar is dat op basis dus van inzet of is dat, heeft dat met andere criteria te maken gehad? Bijvoorbeeld medewerkzaamheid, kans van slagen enzovoort enzovoort.
Nou, de kansrijkheid op participatie speelt zeker een rol. Maar eigenlijk zijn ook de professionals die al betrokken waren van het Nijpelsproject in de lead bij die keuze. Want die hebben daar toegankelijkheids- en leefbaarheidsgesprekken gedaan. Dus die hebben een beter zicht op welke mensen in ieder geval iets willen en waar ook mogelijkheden liggen.
Oké, dank u wel, voorzitter.
Ja, mooi. Dank u voor uw vraag en voor de heldere beantwoording. Dan de heer Beeuwkes van de Verenigde Seniorenpartij heeft zijn hand opgestoken en een vraag dus. Meneer Beeuwkes.
Ik zie nog geen camera en ik hoor ook geen geluid.
Bij meneer Beeuwkes?
Neemt u me nu kwalijk?
Ja, geef niet.
Ben ik nu in beeld?
Dank zeer u zeker, en ik ben het te horen.
Dank u. Misschien is het antwoord al gegeven door een van de mensen, maar dan hoor ik dat wel. Wanneer komt een werkcoach in beeld? Bij een persoon, bij een gezin. Hoe loopt zo'n proces?
Wanneer wordt er een werkcoach ingezet? Welke factoren spelen daarbij een rol? Zo interpreteer ik hem even.
Ja, eigenlijk als een inwoner een bijstandsuitkering gaat aanvragen, Dan wordt er een inschatting gemaakt van de afstand op de arbeidsmarkt. En aan de hand daarvan kunnen we mensen indelen en de hulpvragen eigenlijk duiden. En dat de eerste inschatting wordt door de poort gedaan van de WIL. En daarna gaan mensen dan die niet direct bemiddelbaar zijn naar werk, die gaan dan door naar het lokale werkteam. En dan moeten wij mensen gaan verdelen over de werkcoaches. En dan is het eigenlijk afhankelijk van het soort type instrument wat nodig is. Dat wordt dan een heel technisch verhaal, maar op basis daarvan maken we dan een verdeling.
Ja, duidelijk.
Dank u wel.
Ja.
Dank u.
En even een huishoudelijke mededeling tussendoor. Ik zou meneer Verhaag willen vragen of hij zijn camera uit wil zetten. Ik heb begrepen dat hij zijn camera nog aan heeft staan. En u bent pas bij de volgende programmaonderdeel aan de beurt, om maar zo te zeggen. Dank u wel alvast voor medewerking. Dan ga ik door naar mevrouw Spalburg. Die heeft een doorvraag. Mevrouw Spalburg van de Partij van de Arbeid.
Ja, dat gaat ook weer over die 15 mensen die een bijstandsuitkering hebben en die nu geholpen worden.
Ja.
Is dat een, zeg maar, is dat een maximumloop die het werkteam nu aan kan? En als er meer geld komt, kunnen er dan meer mensen bij? Of is dat gewoon een soort basis waarbij je zegt, als we weer mensen geholpen hebben, dan is er weer plek voor een nieuwe? Hoe werkt dat? Is de vraag daarop?
Kan ik daar...
Mark, zal ik er antwoord op geven?
Ja.
Nee, eigenlijk het totaal aantal mensen wat doorgemeld wordt vanuit de poort, dat is het totale workload van het werkteam. Daar praat je over ongeveer 1000 mensen, 1000 inwoners. Er zijn totaal 1600 inwoners met een uitkering. Dus die 15 is slechts een heel klein onderdeel van het totaal.
Ja, dat is...
Ja, en dan wordt zeg maar, als zodra er weer iemand zeg maar klaar is, om het zo maar te zeggen, en dat heeft natuurlijk tijd nodig, dat begrijp ik ook.
Ja.
Maar dan worden er weer nieuwe mensen toegevoegd. Zo werkt het ongeveer.
Absoluut, ja.
Oké,
okay,
dankjewel.
Oké. Dan ga ik door naar mevrouw De Beer van GroenLinks. Zij heeft ook toch nog een vraag. Mevrouw De Beer.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst even een opmerking. Ik vind de casussen die ingebracht zijn verhelderend. Met name zeg maar casus 3, zoals die ons is voorgelegd. Vind ik dat er goed terugkomt dat er zeg maar, integraal gekeken wordt, integraal gewerkt wordt. Volgens mij is dat ook wat we zeg maar aan dit traject als raad hebben gevraagd. Hè, dat we dat heel graag op die manier zouden zien. Nou, ik hoor dat terug zeg maar in die casus. Dus dat vind ik heel prettig om te horen. En verder vind ik de vraag van de meneer Stekelenburg in dat licht ook relevant. Hè, de vraag is dus of we moeten afschalen in de aanpak. Hè, terwijl we dus horen dat de aanpak is zoals we die ooit hebben vastgesteld, dat we dat wilden. Of dat we moeten kijken van wat is er eventueel aan extra nodig om te kunnen doen wat je eigenlijk zou willen doen. Ja, en daar hoeft nu niet direct een antwoord op, maar ik wilde even een compliment geven voor wat ik hoorde uit de casussen. En even de oproep van meneer Stekelenburg ondersteunen dat het goed is voor de raad als we daar antwoord op krijgen.
Oké, okay. Ja.
Zegt in de budget en de keuzes, vertaal ik dat maar even. Ja. Zijn er nog andere vragen? Ik zie op mijn scherm hier niets. Ik zie wel dat een aantal collega's hun handje nog hebben opgestoken. Dus als u geen vraag meer hebt, zou u uw hand dan naar beneden willen doen. Dat is voor ons hier, ook voor de griffier. Fijn. Ja, ik zie een heel aantal handjes naar beneden gaan. Hartelijk dank daarvoor. Ik zie nog wel een hand van mevrouw Peters, lokale vernieuwing.
Ja, voorzitter, dank. Dat klopt. Ik zou nog wel even willen doorvragen op de antwoorden die er zojuist gegeven zijn over de werkcoaches en over de workload. Hè? Zeg maar 15 gezinnen tegelijkertijd, zo begrijp ik dat dan. Maar hoeveel werkcoaches zijn dan met die 15 personen / gezinnen actief? Hoeveel werkcoaches zijn er aan de slag?
Ja.
Nou, een werkcoach heeft gemiddeld een caseload van zo'n 50 tot 75 casussen. Dus voor die 15 gezinnen is één werkcoach betrokken.
Is daarmee uw vraag beantwoord?
Mag ik een doorvraag stellen, voorzitter? Want
ja.
Nee, nou vraag ik me af, heb ik het verkeerd begrepen of moet ik nog een doorvraag stellen? Ik begreep het zo dat er uit de workload die er is, er 15 gezinnen worden gekozen die waarmee actief wordt bekeken of ze toegeleid kunnen worden naar werk of een andere dagbesteding. En ik begreep het antwoord zo dat dat de werkload is waarmee dan gewerkt wordt. Oftewel, die 15 mensen, dan hebben jullie de handen vol, om het even simpel te zeggen. Zo begreep ik net uw antwoord. Maar uit uw doorvraag begrijp ik eigenlijk, of heb ik het idee dat ik het niet goed heb begrepen?
Nou, de beschikbare werkloads hebben allemaal een volle caseload. Dus dan eigenlijk is een maximum zo rond de 75. Er zijn al een aantal werkloads die zitten rond de 100. Dus heb je echt een volle caseload. En één werkcoach die al een behoorlijk volle caseload heeft, die doet dan die 15 gezinnen er nog extra bij, zeg maar.
Oké, en dan is mijn vraag, hoeveel werkcoaches zijn er?
Op dit moment, inclusief participatiecoaches, zijn er ongeveer 16 werkcoaches.
Oké, dank.
Oké, dan zie ik nog een vraag van mevrouw Van der Sluizen. En of mevrouw Peters dan haar handje naar beneden wil doen in Teams. Mevrouw Van der Sluizen.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb een vraag over de poort. Ja. Er werd net gesproken over de poort en die is natuurlijk heel belangrijk. En hoeveel tijd wordt er voor uitgetrokken om in de poort goed in de mensen in gesprek te zijn? En hoe tevreden zijn de mensen over hoe het in de poort gaat?
Ik kijk even of ik daar mevrouw Poort,
mevrouw Gids, het woord over kan geven. Of de heer Gids, sorry.
Dank u wel dat ik toch weer een meneer ben geworden.
Ja, ja, sorry.
De vraag over de poort. Ja, een inwoner die een uitkering komt aanvragen, komt altijd bij de poort terecht. En daar wordt een intake gedaan, een diagnose gesteld. Als daar meerdere gesprekken voor nodig zijn, wordt het ook gedaan. En ja, bij mijn weten zijn inwoners over het algemeen redelijk tevreden over de poort. Ze komen er ook met een duidelijke vraag binnen. En ja, die wordt meestal adequaat beantwoord. En nogmaals, de eerste screening is echt gericht op door naar werken. Als de inschatting is dat de afstand groter is en er meer nodig is, dan worden mensen automatisch doorverwezen naar het werkteam. En het werkteam werkt in die zin nauw samen met de poort, zodat er ook een warme overdracht plaatsvindt. Is daarmee uw vraag beantwoord?
Ja, dank u.
Oké.
Dan zie ik ook dat er een doorvraag is van mevrouw Schenkhuizen. En ik wil de collega's er ook op wijzen dat in het programma we ook nog aan de hand van stellingen een dialoog gaan voeren. Dus daar moet ook nog wel voldoende tijd voor overblijven. Dat zeg ik ook even tegen de ambtelijke ondersteuning. Maar ik ga eerst naar mevrouw Schenkhuizen. Van de VVD.
Ja, dank u wel. Ik probeerde even scherp te krijgen. Dat er werd gezegd van dat er dat die mensen in het werkteam, dat die dan ja, zo'n 70 gevallen, zeg maar, waar ze aan werken. En daar worden er 15 van geselecteerd en die gaan dan naar één persoon. Maar dan vraag ik mij af van. Komt dat omdat er één medewerker toegewezen is dan aan die speciale trajecten, die daar dan speciaal voor opgeleid is? Want u gaf de indruk dat diegene het dan naast zijn reguliere werk doet. En hoe kan het dan dat deze persoon dat wel doet en anderen niet? Zou er dan niet meer capaciteit zijn als anderen er ook een aantal van dit soort cases bij zouden nemen? Zouden we dan meer dan 15 mensen kunnen helpen? Dat vroeg ik me even zo.
Is dat ook een vraag is voor de heer Gids. Ja.
Ja.
Het noemen van een getal 15 heeft misschien wat verwarring veroorzaakt, maar dat is een aantal mensen die geselecteerd zijn in een project. Maar werkcoaches hebben een caseload van rond de 75. soms als hele intensieve casuïstiek doen iets minder, 50 ongeveer. En met al die inwoners zijn ze actief bezig. Cool. Dus het is niet zo dat iemand er maar 15 gezinnen begeleidt.
Ja?
Is dat maar uw vraag beantwoord?
Ja hoor, dank u wel.
Okay.
Dan kom ik ten slotte nog bij de heer El Moussaï van D66 uit, die ook een vraag heeft.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nog even op die casussen. Wetende dat dezelfde mensen vaak in herhaling vallen. Als zo'n casus volledig is opgelost, is het dan meteen succes en tot ziens? Of blijft men vanuit het werkteam die mensen nog even een tijdje volgen om te voorkomen dat ze weer in de problemen raken?
Nee, goeie vraag. Ja, een werkcoach blijft sowieso wel betrokken en volgt. Maar in veel gevallen, bijvoorbeeld in het geval van de eerste casus, draagt de werkcoach op een gegeven moment ook over aan een jobcoach. En die jobcoach begeleidt die inwoner op de werkplek nog een tijdje. Natuurlijk heeft die inwoner wel de contactgegevens van de werkcoach en kan altijd weer bellen als er vragen zijn. Want daar is toch een functionele werkrelatie ontstaan. En de waarde daarvan willen we zeker behouden.
Oké, dank u wel.
Ja, dan zie ik op mijn scherm dat de vragen zijn opgedroogd. En dat is denk ik een mooi moment om door te gaan naar de dialoog aan de hand van de stellingen.
Ja, goedenavond allemaal. Mijn naam is Fieke Vermeulen. En wij hebben voor vanavond een aantal stellingen voor u voorbereid. En die ga ik met u delen via de Mentimeter. En die ga ik nu voor u proberen te delen. Klein moment. Ik werk hiermee met twee computers, waarbij op de ene laptop zie ik de Mentimeter en op de andere laptop kan ik zien welke vragen u stelt. Zoals mijn collega's eerder hebben aangegeven, hebben we een gelijkblijvend budget en tegelijkertijd meer inwoners. En via deze stellingen en keuzes willen we eigenlijk graag bij u toetsen waar u vindt dat wij de focus zouden moeten leggen. Om mee te kunnen doen wil ik u vragen om te gaan naar www.menti.com. En als u bent ingelogd op uw mobiele telefoon, dan kunt u de code intikken. En dan kunt u via uw mobiele telefoon heel gemakkelijk meedoen met de stellingen en de keuzes als u die gaan voorleggen. En nou is mijn eerste vraag, bent u klaar om te starten? Ik zie nu twee mensen die klaar zijn, want het is fijn als u erin zit dat u dan met ja beantwoordt.
Het had misschien handiger als het voor aangemeld zou zijn.
Als het goed is, staat het ook voor u aangemeld in de presentatie die van tevoren naar u is gestuurd. We zitten inmiddels op 6, 8, nu gaat het goed.
Ja. Excuus, nog wel even een vraag. De code die u invult worden?
De code is 19970555 en hij staat boven in beeld, middenin.
Oh ja, ik zie het. Oh, dank u wel.
Nou moet 9 nu vast snel komen. Ja, daar hebben we 9. Ik wacht nog 10 seconden voordat ik ga starten met de eerste stelling die we voor u hebben voorbereid. Ah, nu gaan we goed. Ik ga beginnen met de eerste stelling. En die luidt: het is belangrijk dat inwoners die nieuw instromen in de bijstand direct worden
het lukt
gematcht
niet, hoor.
Naar werk. Het lukt u niet. En wie bent u?
Verbeek.
Mevrouw Verbeek.
Valburg, ook niet.
Nee. Bent u naar, op uw mobiele telefoon naar www.menti.com?
Nee, ik zit met mijn iPad.
Ja, dan kunt u ook daarin inloggen. Ik ga nog even voor u terug. Dan logt u ook in bij www.menti.com.
Ja, wacht even. Dat gaat als,
ik wacht op u.
Ik wacht alleen nog even op de code.
Nou, de code ziet u in uw beeld, meneer. Dat is...
Ik kom er niet in, hoor. Nee, ik krijg een beeld wat niet klopt.
Dus mevrouw Spalburg, u bent het volgens mij, hè?
Ik kom er niet in. Ja,
nee. Ja, ik hoor het aan uw stem. Heeft u uw mobiele telefoon bij u liggen, mevrouw Spalburg?
Ja, daar doe ik het op.
Oh.
Nee, daar doe ik het ook. Dat leek me juist makkelijk. Maar...
Ja. Nou, wat we dan kunnen doen, dan blijft u vooral kijken. Want u kunt natuurlijk in de scherm zien welke vragen er worden gesteld. En als u daar vragen over heeft, stuurt u dan uw vraag via de chat. Dan kunt u alsnog ook gewoon meedoen. Dan wil ik toch verder gaan naar de eerste vraag. Want er hebben ook al verschillende mensen gereageerd.
Ja, is prima hoor.
Ja, vindt u dat goed? Mevrouw Verbeek, hoe ver bent u?
Ja, ook weer terug naar Teams. Het lukt mij ook niet, ik kom er niet in.
Nee, nou dan vind ik het prettig, dan nodig ik u uit om vooral mee te luisteren. En als u vragen heeft, stelt u ze dan via de chat.
Oké.
Ik zie dat er nog steeds wordt gereageerd op de eerste stelling. Het is belangrijk dat inwoners die nieuw instromen in de bijstand direct worden gematcht naar werk. Dan zie ik drie mensen die hebben gezegd mee oneens. Zou een van die drie mensen kunnen reageren via de chat waarom ze hiermee oneens zijn? Mevrouw Verbeek is er mee oneens en mevrouw Spalburg is er ook mee oneens. Mevrouw Spalburg, om even met u verder te gaan. Oh, u bent mee eens, sorry. Mevrouw, ik zie daar Monique en dat is volgens mij mevrouw De Beer. Hangt erg af van de omstandigheden waarom niet aan werk te kunnen. En dan hebben we nog mevrouw Peters. Het probleem zit hem in het woord direct. Mevrouw Peters, kunt u dat toelichten?
Ja, mag dat dan zo of moet ik dat ook
ja, zeker.
In de chat?
Nee, oh. je mag het nu graag vertellen.
Nou, ik vind zeer zeker dat de hoofdmoot zou moeten zijn dat ieder die in de bijstand zit zich zo snel mogelijk weer zelf zou moeten kunnen redden. Maar de andere kant is dat mijn insteek zal zijn of uitgangspunt is dat je niet voor niets in de bijstand terechtkomt. Dus ik denk dat het echt wel belangrijk is om uit te pluizen waarom zit dit gezin of deze persoon in de bijstand en wat is dan de weg uit de bijstand. En daar is werk, hoop ik dan inderdaad, voor een grote groep een gegeven. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar een groep tussen zit dat niet lang uit de bijstand gaat als je hem direct doorleidt naar werk, maar dat daar onder andere oplossingen voor gevonden moeten worden. Dus als het woord direct er niet in had gestaan, was ik het er helemaal mee eens geweest. Maar dat helemaal direct vind ik iets te ongenuanceerd.
Ja, ik snap het. Nou zijn er drie mensen die hebben het niet mee oneens beantwoord, maar helemaal mee eens. Is er iemand die wil reageren op het vorige commentaar? Ik zie niemand in de chat daar iets over zeggen. Nou, dan doen we het anders. Dan neem ik u mee naar de volgende vraag. En dat is, wat wilt u over dit onderwerp het college meegeven? En dat kunt u intikken. En we vinden het fijn wanneer u dat doet, want alle gegevens die u nu intikt, die blijven ook bewaard. En wat u intikt, wordt dadelijk ook meteen getoond hier op het scherm.
Sorry hoor, maar u zegt hierover. Verwijst dat naar het direct doorgeleiden naar werk? Of is dat
ja,
hierover iets
ja, af? Over deze stelling. Ja. En dan denk het en de vraag, waar moeten we met betrekking tot dit onderwerp de focus leggen? Passend bij de persoon, ja. Ik wacht nog heel even of er nog meer reacties worden ingetikt. Dat hopen we natuurlijk wel. Hou rekening met het doevermogen van de klant, heel goed. Inzetten op geslaagde trajecten, kansrijkheid. Ja, belangrijke factor. Ah, nou komt het goed binnen. Wat fijn dat u ons dat meegeeft. Integraal blijven denken, eerst goed fundament leggen in persoonlijk functioneren en wegwijs in samenleving. Altijd vanuit leefwereld van de cliënten handelen, daarna verder werken aan participatie. Nou, heel fijn, dank u wel. We gaan verder omwille ook van de tijd naar de volgende stelling. Inwoners met de minste mogelijkheden om te participeren ondersteunen wij niet in het werkteam. Bent u het daarmee eens of niet? Hé, er zijn er twee neutraal, dat is leuk, dat valt op. Nou, we hebben het al eerder gezegd, het gaat over waar leggen we de focus op. Het loopt nu nog een beetje gelijk op. Ik zie er vier die het hiermee oneens zijn. Dus die wel willen dat inwoners met de minste mogelijkheden door het werkteam worden ondersteund. Is er iemand die het mee oneens is, daar toelichting over wil geven? Ik zie via de chat een reactie van mevrouw Spalburg. Zij zegt, hopelijk worden zij doorgeleid naar waar zij wel kunnen worden geholpen. Ja, dat snap ik. Dat is ook een terechte opmerking. Is er niemand die uit de categorie mee oneens hier toelichting op wil geven? Dan doen we het via een andere manier. Dan gaan we verder naar dezelfde vraag als hiervoor. Wat wilt u het college hierover meegeven? Ik zie nu tegelijkertijd ook wat dingen binnenkomen via de chat, maar vul vooral ook eventjes deze vraag in. Daar zouden we enorm mee geholpen zijn. Ik wacht nog heel even om te kijken of daar ook dingen zijn die u het college hierover wilt meegeven. En anders gaan we door met de volgende stelling. Ah, daar komt wat binnen. Fijn. Zorg dat je snapt wat er aan de hand is. Goed kijken naar alternatief aanbod voor diegene voor wie werk niet weggelegd is. Is er iemand vanuit de beleidsadviseurs die naar aanleiding van wat nu wordt meegegeven een verdiepende vraag wil stellen? Mevrouw Poort of meneer Gits, heeft u misschien een verdiepende vraag? Zo niet, dan gaan we verder naar de volgende stelling.
Ik denk wat hierin interessant is, dat is als iemand een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft, bijvoorbeeld klantgroep 4, is dan het werkteam degene die daarmee aan de slag gaat of juist niet? En als het niet het werkteam is, wie zou het dan moeten zijn, denkt u?
Ah, dat is fijn als u ons dat toch wilt meegeven. Kijken of er hier nog iets over binnenkomt. Waar zouden deze mensen elders geholpen moeten worden, denkt u? als het werkteam dit niet doet. Maakt niet uit, zegt iemand. Moeten wel middelen zijn. Oké. En via de chat, mevrouw Spalburg. Dat hangt af van gesprek en waar men hulp kan geven. Ja, hangt af van waarom het niet lukt. Ja, dat zijn vragen, maar dat is nog niet ook gericht. Mevrouw Poort, is dat ook het antwoord waar u op hoopt?
Het is een dilemma, hè? Daarom hebben we hem ook op die manier opgeschreven. Wat denkt u als mensen niet snel of met enige moeite of met een traject aan het werk kunnen komen? En dan even los van de middelen, heeft u daar ideeën over waar deze mensen het best geholpen kunnen worden? Dus toch ook die vraag, zou dat dan toch het werkteam zijn? Bijvoorbeeld omdat deze mensen sowieso wel zicht hebben op deze groep. Of zou het ook nog op andere plekken kunnen zijn?
Ik zie nu een opmerking binnenkomen van iemand die zegt een goede welzijnvoorziening. Oh, dan gaat hij weg. Blijf staan. Komt hij weer terug. Kan hier van goede betekenis zijn. Daarom community building in de wijk van betekenis. Of van belang. Ja, dat is een optie. Nou, dank u wel voor uw input. Ik ga door naar de laatste stelling. En die luidt als volgt. Het is een goed idee dat het werkteam alleen inwoners zonder schulden helpt. Zij hebben minder afleiding door stress en daardoor grotere kans op werk. Nou, daar wordt heel snel helemaal mee oneens op gereageerd. Heel goed. Dat is duidelijk. Nou, ik ben benieuwd of iemand het nog mee eens gaat zijn met deze stelling. Mevrouw Spalburg zegt ook helemaal mee oneens via de chat. Ja. Allemaal mee oneens. Nou, dat is een duidelijke focus die hiermee aangeeft met deze stemming. En om wat meer ook daarover te weten te komen en nog wat meer input van u te ontvangen. Kom ik zo weer terug bij de volgende optie, namelijk wederom de vraag, wat wilt u het college hierover meegeven? En terwijl u dit intoetst, lees ik op mijn chat dat de heer Stekelenburg ook aangeeft schulden oplossen en naar werk begeleiden. Is er iemand vanuit de werkteamkant die daarop wil reageren? Schulden oplossen en naar werk begeleiden. Zijn dat twee diensten die het werkteam ook verzorgt?
Ja, het werkteam focust zich vooral op participatie, maar werkt nauw samen met bijvoorbeeld schuldhulpverleners. Wat hier wel goed is om mee te geven, ook voor u. Ik denk dat je in eerste instantie zou zeggen, als iemand schulden heeft, dan moet hij juist aan het werk, zodat je inkomen hebt en je de schulden kunt afbetalen. En tegelijkertijd zien we in onderzoek, als iemand schulden heeft en daardoor heel veel stress heeft, dan is het juist ook moeilijker om werk te vinden. In onderzoek is naar gekeken wat als iemand echt schulden heeft en veel stress daardoor heeft. En die werktrajecten zijn vaak minder succesvol. En dan is de vraag, wat gaan we als eerste aanpakken? En gaan we toch ook deze mensen als eerste naar werk helpen?
Het zijn ook wel een dilemma's.
Zeker.
Ik zie hier een reactie, mobility mentoring toepassen. Mevrouw Poort, weet u wat dat is?
Jazeker.
Oh, heel fijn. Dan hoeven we dat niet te vragen. Ik kijk even op de chat wat daar binnenkomt. Mevrouw Spalburg, kijken of we als gemeente een schuld kunnen overnemen, zodat druk eraf is en dan verder helpen. Doen wat werkt, niet aan raadsleden vragen dit soort dingen. Nou, het is juist wel fijn om dit nu ook vanavond met u te kunnen bespreken. Zoals we eerder aangaf, het zijn echt dilemma's waar we voor staan. Waarbij het fijn is om dit ook met u te delen en hier ook over van gedachten te wisselen. En gelukkig zijn er ook heel veel reacties waarin blijkt dat mensen er ook iets van vinden. En ook meedenken. Schulden overnemen is geen optie. Degene die dat intikt, wil die daar ook in de dialoog hier iets over meegeven? Het blijft stil.
Ik wil wat. Oh, Spalburg.
Ja, mevrouw Spalburg, zegt u maar.
Ja, het Rijk is er ook mee bezig, hè, om te kijken of we schulden, dat we die over kunnen nemen, dat er alleen een schuld is aan de gemeente. En dat daardoor de druk eraf is en dat mensen dan veel eerder, sneller weer tot rust komen. En dat ze dan inderdaad open kunnen staan voor vervolgtrajecten.
Ja.
Het Rijk is er ook mee bezig, dus ik zou zeggen, haak daarbij aan.
Ja, bedankt voor uw advies. Fijn. Dit was de laatste stelling voor nu. We gaan nu verder met de keuzes. En dan gaat het nog meer dan hiervoor over de dilemma's waar we voor staan. Het eerste dilemma. Een participatietraject voor een eenzame inwoner met arbeidsontheffing of omscholing van een alleenstaande moeder. En u kunt niet of, dus of niet en, dus nu echt of. Waar zou u voor kiezen? Ja, dat zegt toch iemand. Mevrouw Spalburg, beide. Mooi niet. Ja, meneer Stekelenburg wil ook beide. Ja, dat willen we allemaal. Maar er moeten keuzes worden gemaakt. En waar ligt dan volgens u de focus? Wat is het belangrijkste? Zeg maar wat het kost. Daar komen we op terug, meneer Stekelenburg. Mevrouw van der Sluizen, lastige keuze, dat is het zeker. Ik zie toch met een grote meerderheid. En of dat nou het plaatje is want wie kiest het nou niet voor een alleenstaande moeder met een kind? Dat het merendeel gaat echt voor de alleenstaande moeder. Is er iemand die hier ook verbaal op wil reageren? Los van de chat, iemand die er iets over wil zeggen. Of misschien heeft hij een vraag over deze stelling aan een van de beleidsadviseurs.
Nou, ik denk dat het ook ligt aan hoe oud de personen zijn.
Ja. En waarom denkt u dat, mevrouw Verbeek?
Nou, dat denk ik niet. Dat zou je moeten weten. Want iemand die 90 jaar is, ja, dan kun je geen arbeidsontheffing gaan doen.
Nee, nou, we gaan ervan uit dat iemand wel ook nog in de onder de 65 is. Iemand die echt ook nog niet in zijn pensioen, precies, in de pensioengerechtigde leeftijd zit.
Het hangt er ook van af waarom die persoon een arbeidsontheffing heeft.
Ja.
Dat maakt het ook wel belangrijk in de keuze.
Ja, en wat maakt het voor u belangrijk? Kunt u dat uitleggen?
Nou ja, in hoeverre de arbeidsontheffing niet te groot is, waardoor de kans heel klein is.
Ja, ik snap het. Ja, kans van slagen, ja.
Dat de moeder met het kind, goed, dat kan natuurlijk van diverse leeftijd zijn, ook nog weer een kans maakt op de arbeidsmarkt nadat het kind uit huis is.
Ja, dat is ook nog een optie, zeker. Ja. Ja. Nou, we nemen het allemaal mee. Fijn. We gaan door naar de volgende stelling. Ik zie ook niet in de chat dat hier nog vragen over zijn. Ik wil wel, dat vind ik wel een mooie, ook van meneer Stekelenburg. Investeren in mensen is de beste investering. Anders komt de rekening later. Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. En toch gaan we ook door naar de volgende stelling. En die luidt. Een taaltraject met baan voor een statushouder met bijstandsuitkering. Of een beschutte werkplek voor een inwoner met een arbeidsbeperking en waajong. Nou, die gaat wat meer gelijk op. We zitten op 60. Nog niet iedereen heeft ook gestemd of gereageerd. Ja, het is een moeilijke keuze. Ik zie zowel aan de keuzes die worden gemaakt via de Mentimeter als de reacties die binnenkomen. Wederom beide. Ja, het zijn zeker goede dilemma's. Mevrouw Poort, kunt u misschien wat toelichting geven over dit dilemma? Want op het moment dat er wordt gezegd, joh, het moet echt beide. Waarom kan dat niet?
Op dit moment, als we uitgaan van de middelen die we hebben, het participatiebudget en het handgeld dat het werkteam tot ter beschikking heeft, dan kunnen we niet iedereen een traject geven zoals we dat graag zouden willen. En ik ben heel benieuwd als we hem heel praktisch maken en we gaan kijken naar een werkcoach met een caseload. En iemand uit die caseload, een inwoner, heeft werk gevonden, dus die stroomt uit de bijstand. Dan heeft die werkcoach plek voor één nieuwe. En dan staan er heel veel mensen te wachten op ondersteuning. En welke eerste nieuwe persoon, bijvoorbeeld iemand met een arbeidsbeperking die graag een beschut werkplek wil, of bijvoorbeeld een statushouder die nog niet zo goed is in Nederland en heel goed kan werken, maar ook een taaltraject nodig heeft. Welke persoon wordt dan als eerste door die werkcoach in de caseload genomen? Dus met wie gaat die werkcoach als eerste aan de slag? Feitelijk zijn dat vragen die dagelijks in het werkteam spelen.
Ja, en ik zie toch echt dat het 5-5 is. Dus er kan echt heel lastig worden gekozen.
Ja.
Ik zie wel via de chat ook wat reacties binnenkomen. Mevrouw Spalberg geeft aan, wordt taaltraject niet door anderen gegeven?
Dat klopt. Er is iets nodig om te bekijken op wat voor werkplek past iemand goed. Om die werkplek te zoeken. Mm-hmm. Om afspraken te maken met de taalaanbieder. Het mooiste is als de taalaanbieder ook goede afspraken maakt met de werkgever. Zodat de tijden goed op elkaar zijn afgestemd. En bijvoorbeeld de taal goed past bij het werk dat gedaan moet worden. Bijvoorbeeld dat ook vaktaal geleerd wordt. Dus daar is wel wat investering van de werkcoach ook nodig. Voor beide is een investering nodig vanuit het werkteam.
Ja, dus de timing van beide trajecten is niet het ding. Het is dan toch weer ook het huidige budget in hoeverre dat toereikend is.
Ja.
Oké. Nou, u kunt zo nog allemaal reageren op het allerlaatste. Maar ik wil graag door ook naar de volgende keuze. De volgende en de laatste keuzemogelijkheid. Waar gaat u voor? Een werkleertraject voor een 50-plusser of een werkleertraject voor een 25-jarige? Het gaat ook weer redelijk gelijk op. Nou, de jongere generatie lijkt nu iets in te lopen. Mevrouw Spalburg kan weer geen keus maken. En mevrouw Verbeek geeft aan de 25-jarige. Ja, dames en heren, het zijn ook echt duivelse dilemma's. Er komen ook wat inhoudelijke reacties. Denk dat je per persoon naar kansen moet kijken. Je kunt niet generaliseren op de groep. Mevrouw Poort, waarom hebben we dat in deze stelling wel zo gedaan?
In de praktijk kijken we naar de persoon en inderdaad niet naar de groep. Maar we willen toch graag van u input. En de enige manier, denken wij, is om u mee te nemen in de praktijk. Laten zien van nou, hè, wat zijn voorbeelden van casussen. Maar ook om te laten zien wat voor dagelijke keuzes in het werkteam gemaakt moeten worden. Dus mm-hmm. Dit is wel de praktijk.
Oké. Dames en heren, dit waren de stellingen en de keuze.
Mag ik op de laatste reactie ook nog even reageren?
Ja hoor, dat mag u zeker.
Is het niet een beter idee, mijn keuze was trouwens voor de 25-jarigen, maar om de 50-jarigen het leertraject van de 25-jarigen te laten begeleiden? Dan heb je een win-win situatie.
Mevrouw Poort, wat vindt u van het voorstel?
Ja, hartstikke leuk. En ik denk in de praktijk gebeurt dat ook vaak. Bijvoorbeeld als zo'n werkleertraject bij een bedrijf is waar er vaak een wat ouder iemand is met heel veel ervaring en die zo'n 25-jarige onder zijn hoede neemt, die vaak wat meer nog moet leren dan alleen maar leren werken. Dus het is een heel goed idee. Wat wel zo is dat de 50-plussers die op dit moment in de bijstand zitten en nog niet aan het werk zijn, hebben zelf vaak ook wat extra ondersteuning nodig. En zijn niet altijd op dit moment al klaar om een ander te ondersteunen. In ieder geval niet in betaald werk. Maar op zich vind ik het een heel goed idee. Ja.
Nog meer over deze keuze? Nou, het blijft stil. Ik zie wel nog op de chat wat binnenkomen. Mevrouw Spalbe zegt, Martijn, we zijn het 100% eens. Nou, dat is fijn. Dat is fijn. Goed, we hebben u met u een aantal dilemma's voorgelegd. We hebben u inzicht gegeven in het werk van de werkteams en welke resultaten dat oplevert. We hebben u ook aangegeven, het budget blijft hetzelfde, maar er zijn meer inwoners. Zijn er naar aanleiding van alles wat u nu heeft gehoord nog dingen die u wil meegeven aan het college? Als u dat wil doen, wilt u ze dan nu alstublieft intikken? En als u dat net zo snel kunt als dit filmpje, dan loopt het scherm snel vol. Ik ga kijken. Graag een investeringsvoorstel. Ja, die was genoteerd. Rekening houden met de persoonlijke situatie. Dat vind ik toch wel een aardige. Meneer Gids, kunnen we dat nog meer doen dan dat we dat nu al doen? Rekening houden in het werk van het werk. Die met de persoonlijke situatie. Ik zal nog een keer de vraag herhalen. Er wordt meegegeven aan het college van rekening houden met de persoonlijke situatie. Nu ga ik ervan uit dat dat onlosmakelijk onderdeel is van het werkteam. Zouden we daar nog meer in kunnen doen dan we nu al doen?
Ja, dat kan altijd. Maatwerk, dat is dan zo'n term die voorbij komt. Ja. Maar het kost ook tijd en aandacht. En hoe groter de caseload, hoe meer die aandacht verdeeld moet worden. Hoe kleiner de caseload, hoe meer die gericht toegepast kan worden.
Ja, dankjewel. En dan zie ik er nog een vraag. Graag inzicht in het huidige beslissingsmodel. Wat is nu doorslaggevend bij het maken van keuzes? Mevrouw Poort, kunt u daar iets over zeggen? Of kunnen we daar op een later moment op terugkomen?
Ja, we kunnen daar zeker op terugkomen, maar tot nu toe geeft het college richting en geeft de raad richting. Dus wat er door de raad en door het college wordt aangegeven, bijvoorbeeld in welke mensen als eerste worden geholpen, dat zijn de mensen waar het werkteam als eerste mee aan de slag gaan. En verder qua inhoud kunnen we later daar nog op terugkomen.
Ja. Ik zie ook via de chat wat dingen binnenkomen. Onder andere van meneer Verdam. Hij geeft aan, zoek altijd voor de duurzaamste oplossing en niet de goedkoopste. Dankjewel. Dat is een terechte. Zijn er nog meer dingen?
Mag ik erop wijzen dat we nog 2 minuten hebben voor mijn
help? Ik zag het, ja.
Ja, fijn.
Nog even één laatste terugblik. En dat is een reactie van mevrouw Spalberg in de chat. Die aangeeft, wees bedacht op weer eerst laaghangend fruit te gaan. Ook anderen bedienen. Die is een beetje cryptisch. Mevrouw Spalberg, het is fijn als het u lukt om nog even kort aan te geven of in te tikken wat u daarmee bedoelt.
Nou, dat kan ik wel. In het verleden is het altijd wel zo geweest dat er altijd bij de beeld voor het laaghangend fruit werd gegaan. En dat heeft geleid dat er nu mensen heel lang in de kaartenbak zitten. Dus ik zou zeggen, laaghangend fruit, doe dat waar het kan. Maar vergeet ook niet een paar van deze mensen die toch wel extra aandacht verdienen om die mee te nemen. Want ook zij, dat, je verdient dat ook weer terug. Op een
ja. Maar dan wil ik nog één, sorry meneer de voorzitter, nog één hele korte vraag. Mevrouw Poort, is dat terecht? Gaan we voor laaghangend fruit? En blijven mensen lang in de kaartenbak zitten? Of meneer Gits, is dat zo?
Ik denk met het oorspronkelijke jaarplan dat we hadden, gingen we eigenlijk voor iedereen, of bijna iedereen die in het werkteam ondersteuning vraagt. En doordat nu de doelgroep groter wordt, veel mensen door corona hun baan zijn kwijtgeraakt en we er toch voor hebben gekozen, of het college heeft die richting gegeven, om ook de mensen die nieuw instromen zo snel mogelijk terug naar werk te helpen, heeft dat als consequentie dat we onder andere minder kunnen inzetten op klantgroep 4. We hebben daarin wel gezegd, de participatiecoach die voltijd in het werkteam werkt, blijft met klantgroep 4 aan de slag. En daarnaast zijn er ook nog andere werkcoaches die enkele mensen uit klantgroep 4 helpen. Maar we kunnen niet meer de hele groep helpen.
Dus, ik begrijp het hoor, maar het moet wel zo zijn dat de mensen niet allemaal opzij gezet worden. Ik bedoel, je moet wel een beetje...
Deze discussie gaan we nu hier ook met een blik op de klok niet
voeren, of deze dialoog moet ik zeggen. Het is wel goed om misschien als u dat los hiervan nog even wil meegeven, mevrouw Spalburg, dit punt. Want ik denk dat dat ook wel iets is wat misschien wel bij andere raads- of commissieleden ligt. Leeft. Dus dan wil ik. Er stond nog dat mevrouw Eggegoor wilde afsluiten. Maar ik zie dat we inmiddels 1 minuut in de zogenaamde blessuretijd zitten. Dus ik kijk nog heel even of mevrouw Eggegoor nog 2 woorden wil zeggen.
Mogen het er 3 zijn, voorzitter?
Dat mag ook.
Ik wil u echt enorm bedanken voor de input. Hier kunnen wij echt wat mee. We hebben de stellingen heel scherp gezet. Dat merken we ook wel aan de reactie die u geeft. Laat wel duidelijk zijn dat we zoveel mogelijk mensen proberen te helpen. En dat het in heel veel gevallen gaat om wie help je als eerste. Wat niet wil zeggen dat je een ander niet helpt, maar misschien in een later stadium. Dus wat dat betreft trekt het werkteam daar heel hard aan. Dank voor alle input die we mee hebben gekregen. Wij gaan met uw input werken aan het jaarplan voor het werkteam in 2021. En dat komt uiteindelijk ter informatie naar u toe. Dus dank u wel.
Oké.
Dan zijn we daarmee af en zie ik dat het 17 minuten over 9 is. Dat betekent dat wij over 3 minuten starten met het volgende onderdeel van deze avond van de Raad. Tot straks. Wederom hartelijk welkom bij het vervolg van deze avond van de Raad. Welkom aan alle raads- en commissieleden, collegeleden en ondersteuning. En ook leden van of lid van de Rekenkamer en iemand van het onderzoeksbureau dat in opdracht van de Rekenkamer een onderzoek heeft verricht. En ook een hartelijk welkom aan iedereen die deze bijeenkomst via de livestream op Facebook of YouTube volgt. Wij waarderen dat zeer, dus hartelijk welkom dat u meekijkt. Mijn naam is Gerben Horst en ik ben bij dit onderdeel uw voorzitter. Wij vervolgen de avond met een raadsvoorbereidend onderwerp en wel het rekenkameronderzoek minimabeleid AOW'ers en ZZP'ers in Nieuwegein. De bedoeling van deze avond is om te bespreken of het stuk klaar is voor besluitvorming en welke zorg- en aandachtspunten er bij u als raads- en commissieleden daarbij nog zijn. Allereerst een opmerking over het proces en het programma. Want we hebben een vrij complex proces en programma in 3 stappen. Allereerst krijgt u de gelegenheid deel te nemen aan de bespreking van de aanbevelingen van de Rekenkamer en eventueel uw vragen over het onderzoeksrapport. In de tweede plaats, daarna, volgt de inhoudelijke bespreking van de bestuurlijke reactie van het college waarvoor wethouder Eggegoor aanwezig is. En in de derde plaats, tenslotte, meld ik u dat de heren Peter Selten, Wim Verhaak en Jon van Zoelen namens de Adviesraad Sociaal Domein bij deze vergadering live ook aanwezig zijn. Zij volgen dit. En als er vragen zijn waarop zij zouden willen reflecteren, dan gaan we dat aan het eind van de bijeenkomst inventariseren en aan de orde stellen. Maar allereerst ga ik dan nu naar de Rekenkamer en namens de Rekenkamercommissie is de heer Tom Koppen aanwezig. Ik geef hem straks graag het woord en hij is namens dus de Rekenkamer aanwezig om uw vragen over de gedane aanbevelingen te beantwoorden. Ook is aanwezig de heer Ruben ten Broeke van onderzoeksbureau Labyrinth en ook hij krijgt zometeen het woord na de heer Koppen en is uiteraard beschikbaar om vragen te beantwoorden die specifiek gaan over het onderzoeksrapport. Dus niet over de aanbeveling, maar wel over het onderzoeksrapport. Dan, dat gezegd hebbende en het proces geschetst hebbend, ga ik allereerst naar de heer Koppen, lid van de Rekenkamer van Nieuwegein. Mag ik u uitnodigen om het woord te nemen?
Ja, dank. Ook dank dat we hier aanwezig kunnen zijn. Ik hoop dat jullie mij zien. Klopt dat? Ik denk het wel.
Ja, ik zie wel. Mijn beeld is wat donker. Maar daar kan denk ik op dit moment...
Ja, ik kan het niet. Ons licht is allemaal sfeerverlichting. Dus heel gezellig. Maar voor thuiswerken niet anders. In de avond. Dank in ieder geval dat wij hier toelichting kunnen geven op ons rekenkamerrapport. Dat doe ik samen met, zoals net geïntroduceerd, Ruben ten Broeke. Hij is van Labyrinth. Dat is het onderzoeksbureau dat wij hebben gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. Wij zijn hier ooit mee begonnen. We hebben ook voor u de raad gestaan. Het ging over een CBS-onderzoek. Waarbij wij benieuwd waren naar regelingen die in Nieuwegein voor minima aanwezig waren en in hoeverre daar gebruik van werd gemaakt. En nou, daar kwamen wat interessante cijfers uit. En het bleek ook dat misschien was er wel potentie om een grotere groep te bereiken. Die groep is heel moeilijk bereikbaar. Dat hebben we ook in het onderzoek gemerkt. En daardoor wilden we juist in dit onderzoek wat de diepte ingaan. Dus we hebben gefocust op de ZZP'ers en de AOW'ers, omdat het twee vrij uiteenlopende groepen zijn. Om te kijken van, oké, als we nou die mensen gaan interviewen en enquêtes gaan uitvoeren, maken ze gebruik van de regelingen? Waarom maken ze geen gebruik van de regelingen? Zijn ze bekend met de regelingen? Daar hebben we in dit onderzoek naar gekeken. Het zijn dus eigenlijk de verhalen van de mensen die daar of aanspraak op hebben of daar ook gebruik van maken. En die wilden we aan u laten zien. U kunt mij dadelijk vragen stellen over de aanbevelingen. Ruben zal de technische ondersteuning daarop doen. Dus vragen over het onderzoek zelf, de onderzoekstechnieken, de interviews. Daar laat ik me graag ondersteunen door hem. We hebben een filmpje gemaakt om nog kort... U heeft het besluit voor met het beslisdocument. Maar in een filmpje laten we nog even kort zien wat nu eigenlijk het onderzoek was en wat onze aanbevelingen zijn. Ik ga die nu starten. En dat is een technisch iets. Dus ik hoop dat hij goed gaat overkomen. Zo niet, zeg het even in de chat. Ik ga hem nu delen. Ja. Ik ga ervan uit dat hij nu zichtbaar is. En
zeker.
Ik ga hem nu op play drukken.
ZZP'er Willem en AOW'er Marion willen gebruik maken van een minimaregeling. Willem is gewend zijn eigen boontjes te doppen. Hij weet niet waar hij moet beginnen. En Marion wacht op een brief van de gemeente. Dit geeft Willem en Marion wat onzekerheid. De Rekenkamer Nieuwegein heeft onderzoek gedaan naar de minimaregelingen en heeft een aantal aanbevelingen om dit te verbeteren. Allereerst adviseert de Rekenkamer om informatie meer toe te spitsen op de verschillende doelgroepen. Daarnaast kan het meer proactief en vanuit een centraal punt worden aangeboden. Zo kan Willem zelf kiezen hoe hij de informatie tot zich wil nemen. Zoals via een online platform, specifiek voor ZZP'ers. Marion vindt het prettiger om naar een bijeenkomst te gaan, waar zij al haar vragen kan stellen. Zo krijgt ze antwoorden op haar vragen, maar krijgt ze ook nog handige tips in gesprekken met mensen in dezelfde situatie. Meer informatie kan je lezen in het rapport van de Rekenkamer. En heb je vragen over minimaregelingen? Kijk dan op wil-lekstroom.nl.
Tot zover het filmpje. Als het goed is, ben ik nou weer in beeld. We hebben dus 3 aanbevelingen gedaan. 1 is het vergroten van de bekendheid. De toelichting staat er, dus ik ga ze even kort door nu. 2 is een centraal punt waar je een overzicht hebt van alle minimaregelingen. En 3 is ook meer communicatie gericht op de doelgroepen. En eigenlijk moeten die aanbevelingen ook gezamenlijk zien. Dus een centraal punt, daar kan je nog steeds heel goed op doelgroepen focussen. Dat betekent niet dat je een vergaarbak hebt van alles en nog wat. Dus probeer die in samenhang ook op die manier te bekijken. Ik geef graag het woord aan Ruben om nog wat achtergrondinformatie te vertellen over de werkwijze van het onderzoek en hoe ze dat hebben uitgevoerd.
Ja, meneer Ten Broeke.
Ja, helemaal goed. Dank Tom. Ook voor de introductie en fijn dat ik hier vanavond ook aanwezig kan zijn. Namens onderzoeksbureau Labyrinth. Ik ben vanaf het begin betrokken geweest bij het onderzoek. En ik vertel graag nog eventjes iets meer over het doel van het onderzoek. De opzet van het onderzoek. Ik neem nog even korte resultaten met jullie door. Zoals jullie in het filmpje ook zagen, was het doel van het onderzoek het in kaart brengen. Van waarom AOW'ers en ZZP'ers... die binnen de minimahuishoudens vallen, weinig gebruik maken van de voor hen geldende minimaregelingen. We hebben daarbij 2 hoofdvragen opgesteld. De eerste hoofdvraag was, wat is de bekendheid van de regelingen onder AOW'ers en ZZP'ers? En in hoeverre worden de regelingen ook daadwerkelijk gebruikt door deze groepen? De tweede hoofdvraag was, in hoeverre kunnen AOW'ers en ZZP'ers beter bereikt worden en op welke manier kan dat? En om deze onderzoeksvraag te beantwoorden hebben we 3 verschillende methoden gebruikt. Dus we zijn allereerst begonnen met literatuuronderzoek. En hierbij hebben we de minimaregelingen in kaart gebracht. Dat hebben we gedaan door middel van literatuuronderzoek van beleidsdocumenten, CBS-cijfers waar Tom eerder ook al naar verwees, en andere relevante documenten. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met het maken van een lijst van verschillende organisaties in Nieuwegein. En hieruit hebben we uiteindelijk 7 organisaties aangegeven mee te willen doen. En hebben we daar professionals van geïnterviewd. Dus dat waren diepte interviews met elk van deze professionals. En het waren echt heel uiteenlopende organisaties. dus variërend van het wil tot verschillende winkels. En bijvoorbeeld ook een kringloopwinkel heeft bijvoorbeeld ook meegedaan. Om echt een brede doelgroep te bereiken. En tot slot hebben we ook een online vragenlijst uitgezet. En hebben we ook interviews op pad gestuurd. Waarbij de in totaal uiteindelijk ongeveer 100 respondenten uit de doelgroep van AOW'ers en ZZP'ers heeft meegedaan. Ik vertel graag nog even kort iets over de resultaten van het onderzoek. Ik bericht me eerst eventjes op de bekendheid van de regelingen onder de groepen. Over het algemeen zijn AOW'ers minder bekend met de regelingen dan ZZP'ers, is uit ons onderzoek naar voren gekomen. En verder zijn AOW'ers en ZZP'ers met name bekend met de regelingen via de website van de gemeente en in mindere mate door sociale media van de gemeente, bijvoorbeeld het WIL. Dus de website van de gemeente is echt de voornaamste manier waarop mensen, de AOW's en ZZP'ers, bekend zijn geworden met de regelingen. Dan nog even kort de resultaten als het gaat om het gebruik van de regelingen. Uit ons onderzoek komt naar voren dat de regelingen over het algemeen weinig gebruikt worden. Zeker als het gaat om ZZP'ers. En de regeling die het meest gebruikt wordt is de collectieve zorgverzekering. Daarbij gaat het om 17 van de in totaal 99 respondenten. Waarbij ook opvalt dat dit vooral de AOW'ers zijn die hier gebruik van maken. En als we kijken naar mensen die geen gebruik van regelingen maken, valt op dat er onder de ZZP'ers meer interesse is in de regelingen dan onder AOW'ers. Dus dat is ook wel een interessant punt wat naar voren kwam. Tot slot is het ook wel goed om nog eventjes stil te staan bij wat er uit de diepte-interviews met de professionals is gekomen met betrekking tot het lage gebruik van de regelingen. Allereerst is naar voren gekomen uit die 7 diepte-interviews dat volgens professionals de eerste stap om een regeling aan te vragen vaak groot is. Daarbij is het zo dat het vaak lastig is om vooral op de grotere organisaties af te stappen. En dat AOW'ers en ZZP'ers met name op de vaak kleinere organisaties afstappen, of bijvoorbeeld op een buurtplein. Verder geven de professionals aan dat schaamte over de financiële situatie zeker een belangrijke rol kan spelen bij het aanvragen van regelingen. En dat zeker ook digitale vaardigheid, vooral als het gaat om de AOW'ers, een rol speelt bij de bekendheid met en het aanvragen van de regelingen. Dus dat is ook nog een aandachtspunt. Tot slot geldt voor beide groepen dat de professionals het idee hebben dat de AOW's en de ZZP'ers vinden dat ze hun eigen boontje moeten droppen. Dit is een interessant gegeven en geldt met name voor de ZZP'ers. Daar heerst volgens een van de professionals die gericht is op met name de ZZP'ers en de ZZP'ers met een lager inkomen, dat ze het gevoel hebben dat ze zichzelf moeten redden en daardoor minder de regelingen aanvragen. Dus nog een interessant gegeven om mijn praatje mee af te sluiten. Ja, dat is vanuit mij.
Oké, dankjewel.
Meneer Ten Broeke, voor uw toelichting op het onderzoek. En dan ga ik nu door voor de inhoudelijke bespreking van de bestuursreactie naar wethouder Eggegoor. En die wil ik graag daarover het woord geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met de Rekenkamer te bedanken voor dit onderzoek. Bijzonder relevant en ook wel qua timing denk ik heel goed gekozen. We zitten echt in een periode waar toch een groot gedeelte van de groep waar het onderzoek naar is gedaan, en bedoel ik met name op ZZP'ers, het echt lastig heeft. En juist op dit moment extra belangrijk is dat zij voldoende toegang hebben tot de regelingen die er zijn. En die in mijn ogen ook goed zijn en ook passend voor de mensen die daar aanspraak op willen maken. Dank daarvoor. Ook goed dat we daar vanavond het gesprek over voeren. Het college heeft een bestuurlijke reactie gestuurd. Die is ook bijgevoegd bij de stukken. En ik zie hem ook terug in het raadsvoorstel bij de argumenten, waarbij ik er dan ook van uitgaan dat de bestuurlijke reactie zoals het college hem heeft geformuleerd ook onderdeel is van de besluitvorming. Er zijn een aantal dingen die ik daar wel graag uit wil lichten. Allereerst
het verzoek aan, om de bekendheid groter te maken. Nu is er voordat het onderzoek startte ook aan het college gevraagd van wilt u nog iets meegeven voordat het onderzoek start? En ik had één harte kreet. En dat was help ons, geef ons ook handvatten om de groep die we heel moeilijk kunnen bereiken, omdat ze soms niet willen worden gevonden, hoe we die kunnen bereiken en kunnen vinden. Ik lees ook in het onderzoek dat ook in het onderzoek blijkt dat het heel complex is om die mensen te vinden. Dus geeft ook al meer aan hoe lastig het is om goed zicht te krijgen op mensen die maatregelen, die regelingen zo goed kunnen gebruiken. Wel vind ik dat we echt zoveel mogelijk middelen inzetten om de mensen zo goed mogelijk te bereiken. Zowel formeel via de organisaties, maar ook informeel. En ik denk dat de kans ligt, dat heb ik ook in de reactie gezet, om juist die twee stromen aan elkaar te koppelen. Wat ook net werd gezegd is dat de drempel soms hoog is. En hoe laagdrempeliger het maken, mensen gaan minder makkelijk naar een grote organisatie. Nou, de gemeente is ook een grote organisatie. Dus eigenlijk moeten wij ervoor zorgen dat op verschillende plekken in de stad mensen zich kunnen melden. En dat de mensen die daar zitten het signaal in ontvangst nemen en ook weten hoe ze het door moeten leiden. Dat is denk ik een van de kansen die we zien. En dat kunnen we ook nog verbeteren. Dat hebben we ook aangegeven. En een van die dingen is bijvoorbeeld een bijeenkomst armoede en schulden. Die is nu begin november gepland. Waarin we ook zorgen dat informele organisaties en de formele professionals met elkaar in contact komen. En elkaar ook gewoon wat dat betreft beter vinden. Dus dat is één. We herkennen ook echt de uitkomsten die het onderzoek geeft. Er wordt geadviseerd om één centraal meldpunt te maken. En die vind ik wel ingewikkeld. Daar hebben we als college het ook over gehad of dat nou de oplossing is. Er wordt geadviseerd. Tegelijk zou dat ertoe leiden dat bij een formele organisatie ligt. Wel de gemeente, en in dit geval is het natuurlijk, is WIL in principe de uitvoeringsorganisatie. En daar is het loket. Dus is het niet beter, wat ik net al zei, om dus te zorgen dat informeel en formeel goed aan elkaar wordt geknoopt. Waardoor goed wordt gekeken wat de behoefte is van een inwoner. En die dan ook meteen wordt toegeleid naar daar waar de regeling wordt uitgevoerd. Het is in heel veel gevallen WIL, maar dat kan bijvoorbeeld ook de Stichting Leeuwgeld zijn. Of de Stichting Urgente Noden. Er zijn meer partners in de stad die inwoners kunnen helpen. Dus de mening van het college is van de vraag is of de vraag om een apart meldpunt hiervoor in te richten, of dat wel effectief is. Wij denken dat het beter is om informeel en formeel goed aan elkaar te knopen en te zorgen dat de vraag landt bij de organisatie die de inwoner het beste kan helpen. Dan als laatste de communicatie. Ik denk het allerbelangrijkste op dit onderwerp. En we proberen mensen goed mogelijk te bereiken. Het rekenkameronderzoek toont ook aan dat met name ook AOW'ers het lastiger vinden om digitaal dingen te doen. Er zijn ook instanties in de stad die mensen daarbij helpen, maar je moet wel de weg vinden. Dus dat is echt wel iets waar we ons van bewust zijn. Dat geldt niet alleen voor armoedebeleid, maar dat geldt natuurlijk voor veel meer zaken waar inwoners mee te maken hebben. Dus die communicatie is echt belangrijk. Ook dat we die goed op de doelgroep richten. En op die manier proberen elke doelgroep zo goed mogelijk aan te spreken. Dus eens is ook onderdeel van onze strategie om het op die manier te doen. Heb ik nog één punt, voorzitter, als u mij toestaat over het raadsvoorstel. Een van de adviezen is ook maak concrete afspraken over de opvolging in de PNC-cyclus. Die staat ook in de beslispunten, maar dat heeft uw raad vorig jaar in april al gedaan. Dus die begrijp ik niet goed. Dus daar zou ik ook wel van uw kant graag wat toelichting op willen. Tot zover.
Oké, dank u wel, wethouder Eggegoor, voor de bespreking van de reactie van het college op de aanbevelingen. Nu zijn er door een aantal woordvoerders al onderwerpen van tevoren aangegeven. Dank daarvoor. Dat helpt ons bijzonder in het voorbereiden van dit soort agendapunten. Dus ook een oproep nogmaals aan collega's om dat goede voorbeeld te volgen. En we gaan zo meteen ook eerst die vragen aflopen. Ik zie dat er dat mevrouw Verbeek haar hand op heeft gestoken. Dus die noteer ik er ook bij. Zij zal, zal waarschijnlijk dan ook wel een vraag hebben, neem ik aan. En ik zag dat meneer Stekelenburg aangaf dat hij een politieke vraag had. En nu heeft hij ook een aantal vragen ingediend, een vijftal. Ik weet niet of die vraag daarbij zit, maar daar komen we zo meteen wel op bij als ik hem het woord geef. Ik wilde graag eerst het woord geven aan de heer Verdam van Groep Verdam. En hij heeft een vraag over de stadspas.
Ja, dank u wel, voorzitter. In ieder geval eerst bedankt ook voor het advies en het opstellen van het document. Ook bedankt voor het ongevraagde advies van de adviesraad. Ik had een vraag inderdaad over de stadspas. Nu is het zo dat de mensen die een stadspas gebruiken, dit kenbaar moeten maken bij een organisatie waar ze aan willen deelnemen. Heeft de rekenkamer ook onderzocht of dit omgedraaid kan worden door bijvoorbeeld een sociale subsidie toe te wijzen aan de mensen die al ingeschreven staan als stadspashouder? Dat zou ook voorkomen dat, tenminste daardoor kan ook het aanbod vergroot worden. Organisaties hebben geen last van een extra administratie. Want die administratie ligt tenslotte ook al bij de gemeente, bij de naafrekening. Is okay. Dat onderzocht?
Ik stel voor dat we die vraag aan de heer Koppen voorleggen van de Rekenkamer. Meneer Koppen.
Ja, dank voor deze vraag. We hebben naar de stadspas gekeken en mensen gevraagd, maakt u daar gebruik van en ontvangt u die? Naar dat deel hebben we gekeken, waarbij er volgens mij ook een deel gewoon proactief mensen hem krijgen. Dus dat die niet specifiek aan hoeft gevraagd te worden. Om dat te vervangen door een subsidie of iets dergelijks, dat is denk ik een vraag aan de wethouder. Dan ga je het instrument veranderen. We hebben alleen gevraagd, maakt u er gebruik van? En er wordt veel gebruik van gemaakt. En het wordt ook gewaardeerd als instrument. Dus dat kan ik over zeggen eigenlijk.
Dan voor het politieke deel van de vraag ga ik naar wethouder Eggegoor kijken. Of zij daar al een reactie op wil geven.
Ja, dank u wel. Ja, meneer Verdam introduceert eigenlijk een nieuw concept. Want dan heb je het niet zozeer over een stadspas zoals we hem nu kennen. En juist het voordeel van het model zoals we hem nu hebben is dat we heel goed in staat zijn. We kunnen zien hoe die gebruikt wordt. En zo kunnen we ook heel goed vraag en aanbod op elkaar afstemmen. En op het moment dat je dat weghaalt, maakt het voor ons ook wel heel erg lastig om juist dat goede aanbod en het steeds aanpassen van het aanbod aan de vraag en de behoefte die er is, om dat in te zetten. Dus daar hebben wij niet voor gekozen.
Daar wilde ik nog even op reageren als het mag, voorzitter.
Ja, u wilde een doorvraag stellen.
Ik stel dit vanwege de schaamtegevoelens bij de stadspashouders. Die kunnen overigens ook nog eens een keer voorkomen. Mensen die voorheen ZZP'er nu in de TOZO komen, terugvallen op een bijstandsuitkering. En die moeten in één keer hun handje op gaan houden. Dat lijkt mij juist niet de goede oplossing om het gebruik ervan te stimuleren. Vandaar dat ik hier extra aandacht voor wil vragen. Kunt u daar nog op reageren? Of kunt u daar nog wat over zeggen?
Ja, ik snap uw punt. Schaamte is inderdaad een onderwerp als het gaat om armoede. Toch als we kijken naar het gebruik van de stadspas, dan denk ik dat het product wat we op dit moment bieden, de wijze waarop gewoon goed beantwoord aan de behoefte die er in de stad is.
Ja, goed, dank u voorzitter. Maar het is wel zo dat...
Meneer Verdam, Ja.
U heeft de vraag gesteld, een doorvraag gesteld. En ik ben bang dat het anders een vrij oeverloos heen en weer pingpongen gaat worden. En ik heb nog een heel aantal andere vragen ook.
Oké.
Ik wil even doorgaan naar anderen. Mocht er toch nog ruimte zijn, dan kunt u daar straks nog op terugkomen. Ik ga door naar de heer Stekelenburg van de Socialistische Partij.
En wat ik zei, die heeft een vijftal vragen van tevoren ingediend, uitvoerige vragen.
Ja, er zijn een hoop wel samen te vatten en één is al min of meer beantwoord.
Okay.
Maar laat ik eerst eens een eerste vraag stellen, die volgens mij 2-3 vragen in één zijn. Want mijn vraag is wat de kansen zijn om mensen meer proactief te benaderen. Als ik kijk naar de aanbevelingen en de bestuurlijke reactie, dan... Gaat het heel erg over beter informatie verstrekken en eventueel ook via bijeenkomsten en mensen daar naartoe laten komen enzovoort. Nou weet ik dat volgens mij voor mensen in de bijstand als voorbeeld al geldt dat als we eenmaal weten wie de mensen zijn, dan krijgen ze automatisch alle regelingen waar ze recht op hebben toegekend. En ik vraag me af of dat voor ZZP'ers en zeker ook AOW'ers niet ook zou kunnen als het bijvoorbeeld gaat om het automatisch kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen bijvoorbeeld. Ik heb begrepen dat dat voor ondernemers nog steeds een redelijk drama is. Dus dat zou mijn eerste vraag zijn, of we mensen proactiever kunnen benaderen en daarmee ook wat bureaucratie kunnen wegnemen.
Wilt u die vraag aan de heer Koppen voorleggen of wilt u meer politiek beantwoorden?
Ja, ik wil wel graag weten of de portefeuillehouder dit met mij eens is en of ze ideeën heeft over hoe we dat kunnen realiseren. Als iemand anders daar ook inhoudelijk een reactie op heeft, is dat uiteraard prima.
Oké, dan ga ik toch eerst naar de wethouder toe. Mevrouw Eggegoor.
Ja, dank u wel. We zijn echt aan het kijken hoe we processen makkelijk kunnen maken. Wat bijvoorbeeld op dit moment al gebeurt is, de Beeld Direct is zo'n voorbeeld. Met name jonge mensen maken daar veel gebruik van, waarin je zonder invullen van formulieren gewoon via de website heel snel een bepaalde regeling kunt aanvragen. Dus daar kijken we echt naar hoe we dat zo makkelijk mogelijk kunnen doen. Ook de verlening van de stadspas werd net al gezegd, gaat automatisch. We zijn van plan om mensen die bijvoorbeeld nu met name ZZP'ers gebruik maken van TOZO ook een stadspas toe te kennen. Zeker als ze van de latere regelingen TOZO gebruik gaan maken, dan is de kans best groot dat die mensen kan helpen. Toch zal het nooit een helemaal geautomatiseerd proces worden, maar we kijken wel zeker hoe we dat kunnen optimaliseren en waar het voor de inwoner makkelijker wordt.
Meneer Stekelenburg.
Oké, dat is op zich goed om te horen. Ik zou zeggen, zet die lijn door. En dan is in het verlengde daarvan een andere vraag. Want wat je nu vaak ziet is dat als mensen dan al op de hoogte zijn van verschillende regelingen en dat niet via één loket kunnen regelen, dan moeten ze bij verschillende organisaties steeds opnieuw hun verhaal doen. Dat is natuurlijk vervelend voor hen om steeds hetzelfde persoonlijke, vaak nare verhalen te moeten doen. Maar ook moeten ze steeds vaak dezelfde gegevens opnieuw aanleveren. En ik vraag me af of er een kans is om dat probleem op te lossen. Graag ook een inhoudelijke reactie daarop.
Wordt om het delen van gegevens.
Mevrouw Eggegoor.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dit is ook in het advies, het ongevraagde advies van de adviezen van het sociaal domein ook aangekaart. En daar kijken we naar. Alleen de AVG maakt het ons op dat gebied niet altijd makkelijk. Dus we kunnen niet zomaar gegevens van inwoners uitwisselen. Waar dat wel kan, proberen we dat zo goed mogelijk te doen. Maar er zit een belemmering die gegevensuitwisselingen tussen organisaties en personen soms best ingewikkeld maakt. Dus dat kunnen we niet in alle gevallen doen. Dat is wel jammer.
Voorzitter, misschien één korte doorvraag als u mij toestaat. Want dat dilemma ken ik natuurlijk en ik begrijp dat daar regels zijn. Aan de andere kant weet ik ook dat met toestemming van mensen mag er heel veel. En volgens mij wordt er bij Gijnwijs ook al iets dergelijks gedaan, waarbij mensen wordt gevraagd om een vrij algemene toestemming te geven, zodat bijvoorbeeld gegevens mogen worden opgevraagd bij andere hulpverleners. Dus ik zou toch willen vragen om met wat creativiteit daar nog eens over na te denken en kijken wat er wel kan. Want de hele strekking van het onderzoek en de aanbeveling gaat heel erg over zo goed mogelijk bereikbaar zijn en lagere drempels. Maar ik zoek de oplossing veel meer in proactief de mensen zelf benaderen, weten wie ze zijn. En laten we ons dan vooral niet laten weerhouden door privacyregels. We gaan ons daar wel aan houden. Maar we gaan vooral proberen daar creatief mee op te gaan, zodat iedereen er beter van wordt. Dus ja, misschien dat de portefeuillehouder kan toezeggen dat daar in ieder geval zo serieus mogelijk naar gekeken wordt. Dank u wel.
Mevrouw Egbevoort.
Ja, voorzitter, dat doen we ook. En waar het niet kan, proberen we ook organisaties zo goed mogelijk met elkaar in contact te brengen en ook zorgen voor een warme overdracht. Zodat het voor de inwoner zo makkelijk mogelijk gaat, ondanks dat hij wellicht toch op een aantal momenten dubbele informatie zal moeten leveren.
Dan zie ik op mijn scherm dat er
een reactie van mevrouw Spalburg op de heer Stekelenburg is binnengekomen. En dat mevrouw Van der Sluis ook een doorvraag heeft. Ik ga eerst naar mevrouw Spalburg van de Partij van de Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me helemaal aan bij wat meneer Stekelenburg zegt. Dit is al een onderwerp wat natuurlijk ook al veel langer loopt. Het loopt al jaren dat we vragen of dat makkelijker gemaakt kan worden, dat mensen niet overal die papieren in moeten vullen. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Stichting Leergeld, waarbij nu zeg maar de hoogte van bij welk inkomen je ervoor in aanmerking kan komen, dat dat gelijkgesteld is, zodat zij ook niet meer opnieuw dat hoeven te doen. Dus de vraag eigenlijk aan de wethouder is, is het dan mogelijk dat je kijkt naar meerdere organisaties, of je op die manier, dat je met bijvoorbeeld gelijkstellen van percentages en toestemming natuurlijk, wat meneer Stekelenburg ook al aangaf, dat je daar dan makkelijker mensen mee kan helpen. En dat je dan via die organisaties dan ook, dat de mensen dat niet opnieuw hoeven te doen. Is dat duidelijk gevraagd?
Ja, ja, dat het wel duidelijk gesteld is. Wethouder Eggegoor.
Ja, dank u wel. Ja, de vraag is helder en ik snap uw oproep ook. En we proberen ook echt zoveel mogelijk te investeren, ook tussen organisaties, om te kijken of we dat makkelijker kunnen maken. En daar kijken we ook goed naar. En ik kan u ook toezeggen dat we daar ook echt de komende tijd goed naar zullen blijven kijken. En ook blijven verbeteren waar dat mogelijk is. Maar de wereld waarin, waarin het echt helemaal zonder drempels heen en weer vloeit, die zie ik niet snel komen. Maar ik kan u wel toezeggen dat dit echt onze aandacht heeft en dat we gaan kijken wat we hier nog in kunnen verbeteren.
Ja, oké. Okay. Dan is er een doorvraag van mevrouw Van der Sluizen van het CDA.
Ja, een vraag over die proactieve rol. In het raadsvoorstel staat er maar heel weinig, wordt er heel weinig over gesproken. Is het alleen maar over de pilot vindplaats schulden van de wil. En ja, dat lekt de lading volgens mij niet helemaal. En dat vind ik gewoon een beetje jammer. Is de wethouder het daarmee eens dat het misschien wat meer aandacht voor zou kunnen zijn, voor die proactieve rol?
Meer aandacht voor de proactieve rol. Wethouder Eggegoor.
Ja, de vindplaats schulden wordt als voorbeeld genoemd. Er gebeurt wel veel meer, maar dit is echt een specifieke pilot waarin we proberen om echt aan de voorkant te zitten. Maar dat doen we op veel meer manieren. Dus het is niet zo dat die vindplaats schulden het enige is wat we proactief doen. We proberen ook echt dingen in de stad op te halen. We zijn in contact met maatschappelijke organisaties, Schijnwijs, het outreach team. Dus er zijn veel meer dingen die we inzetten om gewoon goed aan de voorkant te zitten.
Oké. Okay. Voordat ik verder ga, collega's, constateer ik dat we wederom veel vragen aan het college zitten te stellen, terwijl we hier bezig zijn een rekenkameronderzoek en aanbevelingen daaruit
te spreken. En het zou ook goed zijn als u nog eens nadenkt of u vragen heeft voor zowel de rekenkamer dan wel de onderzoeker, zodat u scherper krijgt waar de aanbevelingen vandaan komen en wat u daarmee kunt als gemeenteraad. Dat gezegd hebbende, ik neem aan dat de heer Stekelenburg klaar was met zijn vragen. Zo niet, dan moet hij zich maar weer even melden. En ga ik door naar mevrouw Schenkhuizen van de VVD. En zij
had een opmerking bij het rapport van de Rekenkamer en een vraag aan het college over het huidige beleid. Mevrouw Schenkhuizen.
Ja, nou ja, het is ook wel een soort vraag aan de Rekenkamer om dan even in te spelen op wat u net zei. Ja, ik vroeg me af, als ik kijk naar het onderzoek, dan is de N99. Dus hè, er zijn 99 mensen bereikt. En ik vroeg mij af van hoe representatief dan een dergelijke uitkomst is. Voor de doelgroep. En in hoeverre deze mensen, want ik begreep dat de enquête dan deels online gedaan is en deels op straat. Ik vroeg me af hoe representatief de groep van 99 was.
Dat lijkt mij
bij uitstek een onderzoekstechnische vraag. En daarvoor geef ik voor de beantwoording het woord aan de heer Ten Broeke.
Ja, dank voor de vraag.
Goede vraag inderdaad. Er staat inderdaad duidelijk vermeld dat het onderzoek wel indicatief is. Dus er is geen steekproef genomen. Dus de resultaten die kan je als indicatie zien voor wat er speelt onder de groepen. Maar je kan niet zeggen, alle ZZP'ers vinden dit. Dus dat is inderdaad het is een indicatie.
Oké.
Schenkhuizen?
Ja, mijn andere vraag is eigenlijk wel een soort vervolg hierop. Want ik proefde een beetje in de reactie van het college dat wij eigenlijk heel veel hiervan al doen. En dat er wel enkele puntjes op de i gezet moeten worden. Maar dat er heel veel al gedaan wordt. En als ik dan in het voorstel lees dat er toch wel financiële gevolgen kleven aan de drie opties, de drie adviezen die gegeven worden, dan vraag ik mij af van in hoeverre ziet het college hier een noodzaak in om deze adviezen rechtstreeks over te nemen? Als we toch financieel nu al lastig tegenover staan, zeker bij de wil.
Oké.
Mevrouw Eggegoor, wethouder Eggegoor, een reactie graag op mevrouw Schenkhuizen.
Ja, ik lees ook in het rapport dat we heel veel dingen goed doen. Dat wordt ook geconstateerd. En wat ik denk ik in mijn eerste reactie al heb gezegd is dat er een aantal aanbevelingen worden gedaan die wij ook wel herkennen en waar we ook volop inzetten. Dus die nemen wij te harte en die nemen wij mee in de aanpak zoals we hem nu doen. Als u daar meer op wil, dat is eigenlijk wel wat ik niet zozeer in de argumenten lees, maar wel in de beslispunten, dan hangt daar een prijskaartje aan. Want dan zullen we daar inderdaad extra capaciteit of extra middelen op inzetten. En als u het mij vraagt, denk ik, we kunnen het oppakken in de formatie en in de middelen die we nu hebben. En ik begrijp ook uit het rapport van de Rekenkamer dat we op de goede weg zijn. Dus, maar dat is aan u.
Oké.
Mevrouw Schenkhuizen, ik neem aan dat dit voldoende beantwoord was.
Zeker, dank u wel.
Dan ga ik door naar mevrouw van der Sluizen van het CDA. Die had ook vooraf vragen ingediend. Of onderwerpen.
Ja, ik had een vraag op pagina 4 van het rapport bij punt 1.4. Er staat wie zijn de mensen binnen de doelgroep vallen. En daar hebben ze het dus over een schatting. En een schatting is natuurlijk een beetje erg vaag. Dus ik vraag me af of er ook wel werkelijke cijfers bekend zijn. En waarom is er gekozen voor een schatting in plaats van cijfers?
En ik heb even niet scherp aan wie u die vraag wil stellen.
Ja, aan degene van het onderzoek, die het onderzoek hebben gedaan. Waarom er is gekozen voor een schatting in plaats van werkelijke cijfers?
Meneer Ten Broeke.
Ja, dank voor de vraag, Ilja. Er is gekozen hier voor een schatting omdat er geen specifieke cijfers van nieuwe gein op dat moment bekend waren. Hoeveel AOW'ers en ZZP'ers binnen die groep er waren. Dus er is op basis van landelijke cijfers is die schatting inderdaad gemaakt.
Oké. Mevrouw van der Sluizen, heeft u nu nog andere vragen?
Ja, over de bekendheid en het gebruik van de regeling. Bij het figuren, het is een figurenpagina 5 en dan de bekendheid van de regeling. En waar zijn die cijfers op gebaseerd? Is het een steekproef of is het een schatting? En dat is ook van
het onderzoek. Wel vrij technische vragen zijn die
eigenlijk ook liever vooraf schriftelijk zou moeten stellen. Maar ik zal ook, omdat we vrij ruim denk ik in de tijd zitten, daar met enige coulance mee omgaan. Meneer Ten Broeke.
Ja, dank voor de vraag. Ik zit
even mee te scrollen welk figuur dat is. Maar in principe zijn alle figuren die erin staan, dat zijn geen schattingen, maar dat is daadwerkelijk wat de respondenten, dus de AOW's en ZZP'ers, in de vragenlijst hebben beantwoord.
Oké. Nou, mocht dat voor u niet voldoende zijn, mevrouw Van der Sluizen, dan wil ik u vragen om uw vraag nog schriftelijk in te dienen als technische... Nee,
het is duidelijk, dank u.
Oké, had u nog meer vragen? Ik denk het niet, zo te zien en te horen. Dan ga ik gauw door naar mevrouw Verbeek. En die had al vrij in het begin haar hand opgestoken.
Ja, voorzitter, dat was weer naar de inleiding van de wethouder. Die duidelijk zei van dat ze een ander, dat college een ander beeld had. Maar waarom onderschrijft ze dan die aanbevelingen?
Mevrouw Eggegoor. U zegt een ander beeld te hebben en toch onderschrijft u de aanbevelingen. Kunt u daar nader op ingaan?
Ik kan mij niet herinneren dat ik heb gezegd dat ik een ander beeld heb. Dan moet mevrouw Van Beek denk ik iets specifieker zijn waar ik dan een ander beeld over had. Want dat herinner ik mij niet.
Mevrouw Van Beek?
Nou, u zei het ook heel duidelijk van we doen al een heleboel en er moet er meer geld bij. En we doen dingen al en u snapt eigenlijk niet waar... Tenminste, zo heb ik dat geïnterpreteerd. Zo van, wat moeten we nog beter doen, want we doen het al zo goed.
Mevrouw Eggegoor, kunt u hier met die nader duidelijk...
Ja, ik herinner me ook wat mevrouw Verbeek bedoelt. Dat gaat over het ene loket. Het advies van uit het onderzoek is om één loket in te richten waar iedereen terecht kan die gebruik wil maken van de regeling. En dat is iets waar het college wel vraagtekens bij stelt of dat een goede oplossing is. Dus daar op dat punt verschilt de aanbeveling wel van de inzicht van het college.
Okay. Maar waarom ondersteunt u...
Mevrouw Verbeek, u heeft nog verdere vragen?
Nou, dan wil ik weten waarom ze hem dan toch steunt, die aanbeveling.
Mevrouw Verbeek, ik ondersteun...
Graag niet door elkaar, mevrouw Verbeek. De wethouder.
Het college ondersteunt een groot gedeelte van de aanbevelingen die er zijn. En wat het college zeker ondersteunt, is dat je ervoor moet zorgen dat de regelingen zo laagdrempelig en zo toegankelijk mogelijk worden ingericht. De wijze alleen waarop je dat doet, dus het wat is niet de discussie. De discussie zit dan wat ons betreft in hoe je dat dan doet. En dan is de aanbeveling vanuit het onderzoek om daar één loket voor in te richten. En het college is van mening dat we dat zo laagdrempelig bij zowel informele als formele partners beschikbaar moeten hebben. Die elkaar dus goed kunnen vinden.
Mevrouw Verbeek?
Is voorzitter heel duidelijk? Wat zegt u?
Kunt u hier verder mee?
Nou, ik begrijp hieruit dat de wethouder liever heeft dat we dat deel schrappen. Als ik haar goed heb beluisterd.
Nou, dan denk ik dat... Ik weet niet, wethouder Eggegoor? Wilt u dat onderdeel geschrapt hebben?
Daar ga ik niet over, voorzitter. Daar gaat u als raad over. Het college is van mening dat het inrichten van één loket... wellicht niet de meest effectieve manier is om zoveel mogelijk inwoners zo laagdrempelige mogelijke toegang tot armoederegelingen te geven. Okay. En dat is zoals wij er over denken.
En wat de raad daarmee wil, wat mevrouw Verbeek daarmee wil, dat is dan aan u, mevrouw Verbeek.
Daar verschillen we dus in.
Ja.
Nou, dan heeft u denk ik een mooi punt om mee te nemen naar de raadsvergadering toe en kijken wat u daarmee wilt. Heeft u nog andere punten?
Vraagt u dat aan mij?
Jazeker.
Ja, ik heb in ieder geval nog aan de onderzoeker een vraag.
Ja?
Er zijn toch duidelijk al... de gemeente heeft een staatjes waar wij ook onze spullen uithalen. Waarin duidelijk staat hoeveel mensen... ZZP'ers zijn, hoeveel we dat hebben. Waarom hebben ze dat niet gebruikt?
Meneer ten Broeke, er zou er een gegevens zijn die u niet zou hebben gebruikt.
Nee, nou, we hebben uitgebreid al literatuuronderzoek gedaan, maar op het moment van vragen waren er geen gegevens bekend van AOW's en ZZP'ers die minima waren in Nieuwegein. Dus vandaar dat we ons hebben gericht op, we hebben en cijfers gebruikt, ik geloof uit 2019, en de rest is inderdaad een schatting geweest zoals in het onderzoek gegeven staat.
Oké, okay.
Dank u wel. Mevrouw Verbeek.
Voorzitter, mag ik nog een vervolgvraag stellen?
Wij hebben als raad hebben we ook van die kaartjes tot onze beschikking. Waarom krijgt zo'n bureau wat daarom vraagt dat niet?
Maar ik leid toch uit het antwoord wat meneer Ten Broeke heeft gegeven, dat zij uitvoerig de literatuur op een rij hebben gezet, inclusief de eventuele zaken die u noemt, en dat daar blijkbaar niet de gegevens uitgehaald konden worden die zij, om specifieker te zijn in de cijfers in het onderzoek.
Slordig, voorzitter.
Als u daar nog wat specifiekere technische vragen over kunt stellen, dat u het misschien nog wat scherper kunt krijgen. Dat is een advies wat ik u zou mee willen geven. Waren dat uw vragen, mevrouw Verbeek?
Tot nog toe wel.
Oké. Nou, mocht er nog meer komen, dan horen we het wel. Ik ga even door naar mevrouw Spalburg, die aan heeft gegeven dat zij over dat centrale punt uit het onderzoek en de aanbevelingen nog wat ze wilde zeggen.
Ja, dank u wel. Ja, dat gaat over het volgende. Meneer Ten Broeke die gaf aan dat het voor mensen moeilijk is om op grote organisaties af te stappen. En dan wordt er nu toch geadviseerd om één loket te maken, waarbij wij juist nu het breed over verschillende organisaties verdeeld hebben. Dus waar veel vrijwilligers hun tijd in stoppen, wat voor ons denk ik voordeliger is, om het zo maar te noemen. Met alle goede bedoelingen, want zonder deze mensen kunnen we haast niet de hele gemeente laten draaien. Dat even tezijde. Maar dus ik begrijp dan niet zo goed dat nu dat je breed op veel punten zeg maar toegang hebt, waarom er dan toch wordt gekozen voor één punt. Dat gaat ten eerste geld kosten. Dan moet je mensen van Stichting Leergeld, Sun en huis.
Mevrouw Spolburg, ik ga u nu toch.
Waarom is er dan toch geadviseerd voor één loket?
Ja. Dank voor.
Iedereen mag lang aan het woord. Voorlichting. En wij zitten ook heel lang te wachten.
Meneer
Koppen.
Ja, dank voor deze vraag. Fijn dat ik deze kan toelichten ook. Omdat daar wat ook vanuit de wethouder opmerkingen over kwamen. Ten eerste is het niet of. Dus gooi niet alles weg en maak één loket. Het is en. En hoe je dat inricht, daar zijn we verschillende vormen voor. Dat kan je heel groot inrichten natuurlijk, maar dat kan je ook wat behapbaarder doen. En waar het denk ik vooral om gaat, is dat je een burger individueel of integraal bekijkt eigenlijk. Dus als je, veel mensen krijgen nu de informatie via de website, bleek ook uit het onderzoek. Dan zie je daar alle regelingen staan en daar kan je als burger doorheen klikken. En dan weet je, kom je erachter wat het ongeveer is. Maar dat is anders als dat je het vanuit de klant, vanuit de burger in dit geval, gaat bekijken en gaat zien. Ik ben deze type burger en ik zit met deze problemen. Dit is mijn inkomen. En waar heb ik dan precies recht op? En of dat nou regeling 1, 2 of 3 of 4 is, dat maakt even niet zoveel uit. Dus veel meer dat je centraal vanuit de klant gaat benaderen. En integraal bekijkt, oké, wat is de problematiek? Waar heeft zo'n klant misschien allemaal recht op? En welk labeltje er qua regeling aanhangt, dat is even een secundaire vraag. En daar kan je dus wel integraal en één loket voor inrichten. En daar komt ons het iets vandaan. Plus, het is vooral gestoeld eigenlijk op waar de professionals mee kwamen. En de professionals van de betrokken organisaties die we hebben geïnterviewd, die gaven dat vooral aan eigenlijk. Dus dat is, het is aan jullie om te kijken hoe je daarmee ingaat. En het klopt ook wat de wethouder zegt, dat gebeurt al heel veel. En het is een hele moeilijke doelgroep. En het is zeker niet dat je één loket moet inrichten en al het andere moet weggooien. Maar het zou een extra streepje erbij weer zijn.
Spalburg, dan...
Ja, ik zie dat ik eigenlijk nog 5 minuten heb voordat we aan de afsluitende ronde moeten beginnen. En ik heb nog een aantal mensen op mijn lijstje staan, dus die wil ik ook graag nog even het woord geven.
Dan begin ik met de heer El Moussaï van D66. En die wil ik mijn verontschuldiging aanbieden, want ik heb hem over het hoofd gezien. En hij had zich al eerder gemeld.
Geen probleem, voorzitter. Kan gebeuren. Ik heb even een korte vraag. Een beetje van algemene aard. Even vooruitkijkend op de wat langere termijn. Bij welk resultaat hebben wij het gevoel straks dat we het onderste uit de kan hebben gehaald?
En dat is een vraag aan de wethouder, mag ik aannemen?
Ik ga ervan uit. Ja, de wethouder.
Mevrouw Eggegoor.
Ja, de vraag stellen is hem bijna beantwoorden. Eigenlijk is het enige mogelijke antwoord daarop als er geen armoede meer is in Nieuwegein. Als we iedereen hebben bereikt en we armoede uit Nieuwegein hebben uitgebannen, ik denk dat we dan pas tevreden mogen zijn.
Ja, dat klopt. Maar het gaat nu vooral om het weten te bereiken van alle mensen die... die ons anders niet zo makkelijk weten te vinden. Dus dat betekent dat de conclusie zou moeten zijn een constant beleid hierop. In plaats van streven naar een cijfer, naar een waarde. En dan kunnen zeggen van, nou goed, hier zitten we safe, we doen het goed. Dus dan gaat u voor het eerste.
Mevrouw Eggegoor?
Ja, ik vind cijfers, het gaat om mensen. En iedereen die we uit de armoede kunnen helpen is er één en is van enorm grote waarde. Dus ik zou daar niet zo snel een getal aan willen hangen. Ik zou echt iedereen willen helpen. Wat denk ik belangrijk is dat dit een weg van lange adem is. Dat we moeten blijven investeren, blijven moeten verbeteren en hier gewoon voortdurend aandacht voor moeten hebben.
Heel mooi antwoord, dank u wel.
Mooi. Dan ga ik gauw door naar mevrouw Peters van Lokale Vernieuwing.
Ja, voorzitter, dank. Ik heb aangegeven twee vragen te hebben, maar mijn belangrijkste vraag naar de representativiteit is al gesteld door mevrouw Schenkhuizen, dus dan resteert er nog één.
Dat is mooi.
En dat is een vraag over de communicatie, met name gericht aan de heer Ten Broeke of de heer Koppen. Want alles wat ik lees over het in contact komen met de doelgroepen, daar lees ik niet... of eigenlijk niets over het communiceren in andere dan de Nederlandse taal. Op basis van eerdere vragen die ik in dit verband heb gesteld, ga ik ervan uit dat de doelgroep wordt benaderd in de Nederlandse taal, via weg, welke communicatieve weg dat dan ook kan zijn. En eigenlijk is mijn vraag aan de heer Ten Broeke en of de heer Koppen, of er nu een uitspraak gedaan kan worden, of het van toegevoegde waarde zou kunnen zijn om de communicatie ook in andere talen te voeren.
Dan kijk ik allereerst de heer Koppen aan voor beantwoording.
Ja, dank voor deze vraag. Wij hebben, Ruben kan mij dadelijk denk ik aanvullen, wij hebben niet expliciet gevraagd naar achtergronden van mensen vanwege welbekende redenen daarvan. Dus de vraag is in hoeverre wij zicht hebben aan het aantal respondenten daarop. En als je volumes wil, dan is de enquête momenteel met het hoogste volume. Dus daar hebben die achtergronden niet. Dus daar kunnen we geen uitspraak over doen. Misschien kan Ruben ten Broeke nog iets aanvullen wat hij vanuit de professionals misschien heeft gehoord. Daar nodig ik hem toe uit.
Meneer ten Broeke.
Ja, dank Tom. Ja, hier zit ik even over na te denken. Want inderdaad, de enquête is denk ik de grootste manier waarop we dat hebben bevraagd. En ik kan me zo niet herinneren dat het bij de professionals echt naar voren is gekomen. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld statushouders en dergelijke, dat het wel een groep is die extra moeilijk te bereiken is. En die bijvoorbeeld ook met deze enquête misschien iets minder bereikt is. Maar op basis van de resultaten hier van deze enquête, kunnen we daar niet geen uitspraak over doen.
Oké. Okay. Mevrouw Peters?
Mag ik een doorvraag stellen, voorzitter?
Als u hem kort en krachtig kunt stellen, wel. Graag geen lange inleiding.
Nee, nou, hier komt-ie. Als niet de enquêtes daarvoor aanleiding geven, is het dan mogelijk andere studies, literatuurstudie of vergelijkbare studies uit andere steden, op grond waarvan u aanbevelingen kunt doen over het communiceren in andere talen?
Meneer Koppen.
Wat ik erop kan zeggen is dat in sommige steden ik het wel eens voorbij heb zien komen. Maar wij hebben daar geen onderzoek naar gedaan. Dus als rekenkamer wil ik me daar enigszins van afhouden. de gemeente kan natuurlijk wel rondkijken wat een beetje de doelgroepen zijn en of dat zinvol zou kunnen zijn. Maar goed, dat is aan hen.
Ja, mevrouw Peters, ik denk dat we het daarbij voorlopig laten. Dan ga ik
Hart
Pardon?
Nou, de heer Beeuwkes.
Sorry voorzitter, ik zei akkoord.
Ja, oké. Okay. Meneer Beeuwkes van de Verenigde Seniorenpartij.
Ja, dank u wel voorzitter. Ik kom toch nog even terug op wat de wethouder in het begin van haar betoog zei over de conclusies van het onderzoek betreft een vast loket. Als ik het goed begrepen heb van haar, wilde ze dat toch onder de wil het eerste aansprekingspunt zou zijn. En daar staat er dan achter, maar het staat wel vermeld in het raadsvoorstel. Ga ik er dan vanuit dat het college dit dan ook overneemt? Of gaat het college, nadat dit raadsvoorstel is aangenomen, zelf nog een weg bepalen of er wel of niet een vast loket gaat komen?
Ja, ik heb toch het vermoeden dat er een beetje een herhaling van zitten wordt, maar wethouder Eggegoor?
Ja, u stelt het besluit vast en in het besluit staat één centraal punt te ontwikkelen met informatie over de beschikbare regelingen. Dat is wat u vaststelt. Nou, als ik dan, dat heb je ook gedaan, de argumenten heb gelezen, daar staat de visie van het college. En die strookt niet met het beslispunt. Dus daardoor ben ik ook in verwarring, want dat geldt voor alle beslispunten. Maar u neemt het besluit dat het college wordt verzorgd om één centraal punt te ontwikkelen met informatie over de beschikbare regelingen. Het college is van mening, inderdaad, WIL is de uitvoerende organisatie. Daar is al heel veel te vinden, maar ik ga hem nog een keer herhalen, voorzitter. Wat wij belangrijk vinden is dat formele en informele partners in de stad elkaar vinden en zorgen dat een inwoner op de juiste plek landt voor de regeling die hem het beste helpt.
Dank u wel.
Kortom, meneer Beeuwkes, ik denk dat u nog een keer goed naar de beslispunten in het raadsbesluit zou moeten kijken, als ik u zo hoor.
Dat zal ik zeker doen, voorzitter.
Oké. Okay. Dan ga ik tenslotte toch nog even kort kijken naar de leden van van de adviesraad. Of zij nog iets willen aanstippen. Ik heb daar geen signalen van gekregen.
Nee, maar mag ik als voorzitter dan even kort antwoorden als u het goed vindt, voorzitter?
Als u dat inderdaad heel kort kunt houden.
Ja, we hebben ons advies nog een keer onder de aandacht van de leden van de gemeenteraad willen brengen, omdat onze conclusies van ongeveer een jaar geleden heel sterk overeenkomen met die van de Rekenkamercommissie, die een veel gedegener en uitgebreider onderzoek heeft gedaan dan wij. Ze hebben daar ook de middelen voor. Maar ze hebben hun onderzoek beperkt tot AOW'ers met een minimum inkomen en ZZP'ers. Ons onderzoek richtte zich, en ons advies ook, zich op een wat bredere groep mensen. In het bijzonder gezinnen met kinderen, met jongere kinderen. En daar zitten natuurlijk ook heel veel minima. Maar als je nou onze conclusies en aanbevelingen kijkt, dan zie je eigenlijk voor 90% één op één hetzelfde. Ik zou nog één ding onder de aandacht willen brengen. Dat is dat je niet alleen een goede samenwerking moet hebben tussen professionals en de mensen met een minimuminkomen, zoals de wethouder ook bepleit. Daar zijn we het natuurlijk helemaal mee eens, tussen instituties. Maar je zou ook nog kunnen nadenken over het gebruik van ervaringsdeskundigen. Mensen die onderling doorvertellen, ik heb hulp van die, ik heb hulp van die. En misschien zou je dat wat kunnen stimuleren. En daar wou ik het bij laten. Dank je wel.
Ja. Dank u wel, meneer Stelten van de Adviesraad Sociaal Domein. Collega's, wij gaan de bekende inventarisatieronde doen voor zorg- en aandachtspunten. En ik ga daarbij het lijstje af zoals ik dat voor mij heb liggen. En ik wijs u er nog op dat als u aangeeft dat u het meteen terugneemt naar de fractie, dat wij dat interpreteren als geen zorg- en aandachtspunten. Dus bespaart u zelf de moeite door dat te melden. Mevrouw Schenkhuizen van de VVD.
Ja, ik heb toch nog wel wat zorg- en aandachtspunten. Ik denk dat dat vooral ligt op de representativiteit van het onderzoek. En daarnaast op het financiële prijskaartje dat hangt aan het loket. En ook waar de wethouder op wijst hetgeen dat er al is. En de andere manier waarop wellicht ook de laagdrempelige toegankelijke manier gecreëerd kan worden.
Oké, wel. Die drie punten noteren we. De heer Stekelenburg van de Socialistische Partij.
Ja, dank u zeer, voorzitter. Over het algemeen kun je het voorstel steunen, denk ik. Het enige waar ik nog over nadenk, en dat wordt heel misschien een motie, is dat we kijken naar toch meer proactieve benadering. Waar ik al eerder over gesproken heb. Dus die neem ik even mee, bespreken met mijn fractie, maar mogelijk dus een motie.
Oké, dank u wel. Fijn dat u dat vast meldt. Dan de heer Beeuwkes van de Verenigde Seniorenpartij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben geen zorg- of aandachtspunten.
Prima. Dank u wel, dat was kort en krachtig. Mevrouw Spalburg van de Partij van de Arbeid.
Ja, dat ben ik. Aandachtspunt is het ene loket en ook communicatie waarvoor ik geen woord meer heb kunnen invoeren. Dus dat blijft dan staan.
Ja, mocht u daar nog vragen over willen stellen die van technische aard zijn, dan kunt u dat schriftelijk doen.
Dan de heer Van de Siepkamp van GroenLinks.
Als die in
Teams zit, zo te zien niet, dan ga ik gauw door naar de heer El Moussaï van D66.
Geen zorg van aandachtspunten, voorzitter.
Dank u wel.
Kort en krachtig. Mevrouw van der Sluizen van het CDA.
Zorg en aandachtspunt is de duidelijkheid van het centrale punt en de proactieve rol.
Okay. Dank u wel voor uw zorg en aandachtspunten. Even kijken. De ChristenUnie is niet aanwezig. Dan ga ik door naar mevrouw Peters van Lokale Vernieuwing.
Ja, voorzitter, dank. Ik denk dat ook onze belangrijkste zorg- en aandachtspunten al wel zijn genoemd. En dan heb ik het over het proactief werken en over de communicatie.
En ik zie dat uw handje nog op staat in Teams. Mevrouw Verbeek van Ieders Belang.
Ja, voorzitter, ons aandachtspunt gaat naar het één loket. En waarschijnlijk komen we met een amendement.
Oké. Okay. Dank u wel. Goed dat u dat ook noemt. Dan kunnen collega's daar rekening mee houden dat dat er mogelijk aankomt. De Singh van de Stadspartij, is hij in het overleg? Ik zie of voor meneer Singh.
Meneer Singh niet. Dan ga ik tenslotte door naar de heer Verdam van groep Verdam. Meneer Verdam. Ik zie of hoor
sorry,
u.
Ik had mijn microfoon aan te zetten. Sorry.
Ja.
Ook mijn zorgpunt is de communicatie naar de doelgroep. Mogelijk kom ik nog met een motie omtrent sociale subsidie of hier een onderzoek te laten doen. Verder zie ik geen moeilijke punten.
Oké. Okay.
Dank u.
Prima. Hartelijk dank voor collega's voor uw zorg en aandachtspunten. De griffier heeft ze weer keurig genoteerd. Ik wil u ook vragen bij de raadsbehandeling of u zich tot die zorg en aandachtspunten wilt beperken. Er zijn een aantal moties en of amendementen aangekondigd. En het verzoek om daar ook tijdig die rond te sturen, zodat collega's daar kennis van kunnen nemen. En er eventueel nog aangesleuteld kan worden. voor de raadsbehandeling, dat bespoedigt de behandeling in de gemeenteraad. En dat vinden wij met elkaar altijd heel prettig. Dan wil ik u allen danken voor uw inbreng. Ik wil een speciaal woord van dank richten aan de heer Koppen van de Rekenkamer, de heer Ten Broeke van het onderzoeksbureau Labyrinth, voor het beantwoorden van de vragen en het toelichten van het onderzoek. Dank voor uw bijdrage daar ook. En dank, woord van dank ook aan de wethouder. En dan rond ik daarmee deze vergadering af en wens ik u allen nog een prettige avond.
Dankjewel, prettige avond.